Goedenavond allemaal. Het is 8:00. De klok die draait altijd veel te hard, dus we gaan maar van start. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat er zulke grote betrokkenheid is bij het werk voor onze Oekraïense vluchteling. Voor het steunen van de werkgroep ter hulpen. Fijn dat u er vanavond kunt zijn. Voor de luisteraars thuis, ook een welkom in uw huiskamer. En ik hoop dat u op afstand ook met ons mee kunt luisteren. U kunt niet alles zien vanavond, maar er wordt ook veel gesproken. We hopen op een gezegende avond met elkaar. En dan stel ik voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 27, vers 2 en vers 6. Zeer toepasselijk in deze omstandigheden, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op den Heer. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. Doe me toch denken aan het gezang vanuit de schuilkelders van Mariupol, waar toch ook die mensen bij elkaar waren in doodsangst, maar waar ze toch in vertrouwen op de Heer hun eigen lied zongen. En dan is dit lied ook wel zeer van toepassing. Maar dat kunnen we niet uit onszelf. Dat kan ook alleen de Heer maar geven. En dan vers 6, waar we zondagmiddag ook zongen. Want schoon ik zelf van vader en van moeder verlaten ben. De Heer is goed en groot. Als je dat kunt zeggen, dat je alles hebt moeten achterlaten. En dan toch nog mag zeggen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Psalm 27, vers 2 en 7. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, almachtig God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enig almachtig God, schepper en onderhouder van alle leven, bij wie nooit iets uit de hand zal lopen, maar bij wie van eeuwigheid tot eeuwigheid alles bekend is, alles geschreven is in uw boek. Want u bent de eerste, u bent de laatste, u bent de alfa, u bent de omega, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En zo mogen we hier deze avond bij elkaar zijn. We hebben mogen zingen, al zou een leger mij omringen. Schoon ik van vader en van moeder verlaten ben. De Heer is goed, de Heer is groot. Heer en ach, dan zitten wij hier in vrede bij elkaar. In een verwarmd lokaal. Misschien wel naast onze geliefden. Zijn de kinderen waarbij ons of weten dat de kinderen thuis op bed liggen. En dat in tegenstelling tot zoveel anderen. En dan mogen wij dit in vrijheid nog opzingen. En dan kunnen we het zo gemakkelijk zingen. Maar als er nooit op aankomt. Als het nu eens zo zou zijn dat het die psalm die ook zegt, laat vrijheid schuimend zenat bruisen. En dan kunnen we gemakkelijk zeggen als we veilig aan het strand staan. Maar als ons levensscheepje dan is dobberd. Ja, tracht om te slaan op die huizenhoge golven. Zullen we dan nog zo gemakkelijk zingen? Als ons werkelijke leger ombringt. En we zitten daar opgesloten in een schuilkelder. Waar heel de stad gebombardeerd is. Waar alles in puin ligt. Waar ons eigen huis in puin ligt. Als we dan moeten weten dat onze eigen man of papa aan het front moet vechten. In die enorme gevechten tegen de vijand, die denkt het land even in te nemen. Hier alles verlaten hebbende, of weggevlucht zijnde naar een vreemd land, waar er inderdaad zijn kinderen die van vader en van moeder verlaten zijn. Wiens vader of moeder misschien wel doodgeschoten is en daar lag, op die straten van Butsja. Onvoorstelbaar, Heer. Ach. En dan te mogen zingen, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Heere, wij zijn niet in die omstandigheden. Tot op heden toe bewaart u ons daar nog voor, maar hoe langer nog? Uw woord spreekt ook van de oordelen, die elkaar steeds vaker en dichter op elkaar opvolgen. Corona ligt naar het lijkt, en naar we hopen enigszins achter ons. En nu weer een nieuwe ramp. Uw stem roept steeds harder, roept steeds harder. Bekeer u tot mij, wend u tot mij toe. Want waarom zou gij sterven en niet leven? Want ik ben toch het leven, ik ben toch de waarheid, ik ben toch de weg. Laat mij nu uw weg uitstippelen, kom nu dicht achter mij aan. Ach Heere, wilt u dat vertrouwen nu geven voor degenen die in angst zijn, die ver weggevlucht zijn. Duizenden kilometers van hun woonplaats af. En nu hier in spanning zijn, hoe gaat het met mijn man? Hoe gaat het met mijn ouders die achter moesten blijven? Mijn oude oma die zo slecht te been was en daarom in haar huisje achter moest blijven. Wiens appartement ook beschoten is. Och Heere, sterkte zulken toch. Want zij kunnen zeker geen ogenblik zonder uw nabijheid. Maar ook wij niet, zo we hier deze avond bij elkaar zijn. Heb dank dat u het geeft dat we bij elkaar mogen zijn. Heb dank dat u het geeft, dat er nog warme harten zijn, dat u die hebt gemaakt ook in onze gemeente. Wie harten nog open gaan voor de nood van onze naasten. En als we dan afbeeldingen, als we foto's zien, dan dringt de dag iets weer naar binnen. Dan gaat ons hart verder open. Maar als we dan werkelijk die werkelijkheid gezien hebben, gehoord hebben, dat kindergeschrei, mijn moeders op de armen, die over de grens heen komen vanuit Oekraïne, naar Hongarije, of die met een zware tas op de rug en een baby op de arm weer teruggaan naar hun vaderland, omdat ze niet meer vol kunnen houden, omdat de heimwee zo groot is. Maar Heere, zijn beelden zijn op het netvlies gebrand. Heere, maar geef toch, dat we met al die beelden toch niet in onszelf zullen eindigen, En dat we daarmee aan de troon der genade mogen komen. Om door u ook geholpen te worden. Want heren, we kunnen nog zoveel doen. We kunnen nog zoveel organiseren. Maar als u dezelfde de stad niet bouwt. Te vergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden daaraan. En daarom bidden we en smeken we van u. Wilt u ons toch ter hulpe zijn? Mogen we toch met Jacobs God ter hulpe, onze verre naaste ter hulpe zijn? Heer, u hebt grote dingen gedaan. We mogen terugzien op wonderlijke wegen, hoe u het geleid hebt. Heer, zou u dan ook in het verdere ons er niet met die wonderen verder willen laten gaan? Niet met de weldaden, maar u, de Heer, de weldoener toch in het oog krijgen. En ach, dan kunnen we als een bedrijvige Martha kunnen we bezig zijn. En dan zegt de Heer toch tegen Martha, 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 gij bekommert u om vele dingen. Toch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Als we ons nou volledig inzetten voor onze naast en we vergeten het heil voor onze onsterfelijke ziel. En we vergeten de ere van uw naam, waarvoor u de mens toch geschapen hebt, waartoe u de mens geschapen hebt. Dat beeld dat we verdorven hebben, Heer. Ach, dan kan het voor ons ook nog eeuwig te laat zijn. Dat moeten uitroepen, had ik maar, had ik maar. Heer, schenk de alstublieft die genade door bovenal in ons hart. Van ons allen zo we hier zijn. Zo we er met elkaar ook voor in hopen te zetten. Geef toch een broederlijke liefde. Om voor deze mensen te kunnen en te mogen zijn. Heer, en dat is niet alleen dat we dat zo graag willen. Maar het is toch een goddelijke opdracht. We hopen daar straks nog iets van te zeggen. Wilt u het geven dat we zo met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Behoed en bewaar ons toch voor het kwade, voor de zonde die ons ook zo lichtelijk omringt. Want de veer die heeft nog wind nodig om omhoog te gaan, maar wij gaan zo gemakkelijk omhoog. Ach, zet u ons toch met de beide benen op uw grond en de handen in uw hand, opdat u ons wilt leiden door uw woord en door uw geest. Want u bent toch de overste leidsman, u bent ook de volleinde des geloofs. En daarom, heren, onze ogen zijn op u en daarom bidden we het in uw hulp. Om uw hulp en om uw bijstand in alle dingen. Want u zegt het zelf, zonder mij kunt gij niet iets doen. Heren, zo bidden we en vragen we het van u. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen met u lezen een gedeelte uit Markus 9. Vanaf vers 33 tot en met 41. En hij, dat was de Heer Jezus, kwam te Capernaum en in het huis gekomen zijnde vraagde hij hen, waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Doch zij zwegen, want ze waren onder elkander in woorden geweest op de weg, wie de meester zou zijn. En nedergezeten zijnde riep hij de 12 en zeide tot hen, indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn en aller dienaar. En nemen een kindeke, stelde hij dat midden onder hen en omving het met zijn armen en zeide tot hen, zo wie een van de zodanige kinderen zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. En Johannes antwoordde hem zeggende, meester, wij hebben een gezien die de duivelen uitwierp in uw naam, welk ons niet gevolgd. En wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide, verbied hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Want zo wie u lieden een beker water zal geven te drinken in mijn naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, voorwaar, zeg ik u, hij zal zijn loon geen zins verliezen. Een kindje. 9 maanden oud. Zit Maya. Haar moeder. Heet Asia, 25 jaar oud, gevlucht uit Oekraïne. Bij ons in de bus gezeten. Het eerste wat we van haar hoorden was schreien, schreien, schreien. gaat je door merg en been. Gelukkig werd ze rustig op de terugweg. We hebben haar een nacht in huis gehad. Ze zijn doorgegaan naar Oud-Beijerland. Kindeke, wat zal ze nog mee moeten maken? Wat zullen wij nog mee moeten maken? Onschuldig en toch verloren buiten Christus. Hier wijst Christus ook op. Een kindeke, nemende een kindeke, stelde die in het midden van hen en ontving ze met zijn armen en zeide: zo wie een van zodanige kinderen zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt mij niet, maar die mij gezonden heeft. En dan is het niet alleen het kinderen. Maar er zijn er ook zoveel in nood. Staat het laatste vers, want zo wie jullie een beker water zal geven in mijn naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En beste mensen, doen we dit om loon? Nee. Laten we het alsjeblieft niet om loon doen. Maar laten we het doen omdat de Heer het van ons vraagt. Laten we daarom ons nu inzetten voor onze naasten. Laten we daarom met ontferming bewogen zijn. Want dit beeld dat raakt ons. Wie zit hier nog met droge ogen? Dit beeld raakt ons. Maar als het alleen ons gevoel is, dan is het nog te kort. We werken met ons gevoel. Er drukt er eentje zo mooi uit in de werkgroep. We moeten met een warm hart en een koel hoofd dit werk doen. En daarom, het is niet aan ons. Het is een opdracht van de Heer. En dan hopen we dat we niet de meeste willen zijn in dit. Niet van ik wil dit en ik zal dit en ik ben toch de baas en ik heb de leiding en je moet naar mij luisteren. Nee. Dat hadden de discipelen ook en de Heer bestrafte hen. Achter elkaar aankomen, maar bovenal achter de Heer aankomen. Ja. Zo even een paar woorden. Er is heel veel over te zeggen, maar gezien de tijd willen we het hierbij laten. Vooraf al even voor de luisteraars thuis ook. Het programma is als volgt, dat we elk werkstuurgroeplid straks even aan het woord laten. Kan die over zijn eigen werkzaamheden, waar hij of zij leiding aan geeft, vertellen. Daarna hopen we te pauzeren. En in de pauze is het mogelijk dat u een mailtje stuurt met een vraag die u hebt naar het volgende adres, mailadres, naar info@werkgroepterhulpen.nl. Dat is één woord, werkgroepterhulpen.nl. Dus u kunt in de pauze uw mail sturen naar info@werkgroepterhulpen.nl. Dan hopen we in de pauze de vragen te verzamelen voor de thuisluisteraars en die ook na de pauze te beantwoorden. En mocht het u niet lukken om te mailen, dan kunt u bellen naar het nummer van de heer Koppelman. Dat is 06-22-73-8980. Ik herhaal 06 22-73-8980. Ik hoop voor de pauze dit nogmaals te herhalen. Goed, nu naar het ontstaan van de werkgroep. De oorlog was een goede week, denk ik, aan de gang. Het was op vrijdagmiddag. Ik was op mijn werk. En de Heere bepaalde me. Bij de woorden uit Matteüs 25, waar staat: want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Dat zegt de Heere tot hen die aan de rechterhand tot de schapen gerekend mogen worden als hij terugkomt tot de wolken des hemels. Maar er staat ook: ik was een vreemdeling en gij hebt me niet geherbergd, naakt en gij hebt me niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt me niet bezocht. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mensen niet gedaan hebt, zo heb gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dat sloeg zo naar binnen, kreeg het oog op die vluchtelingen, op al die mensen daar in het verre Oekraïne. De vluchtelingenstroom die kwam op gang. Ze kwamen al naar Nederland toe. En nog één, op hetzelfde moment, dezelfde middag, ook uit onze gemeente. Die belde ook naar de scriba. Zeggen, moeten wij als kerk hier wat mee doen? Hier ligt toch een christenplicht. Wij mogen hier dan niet aan voorbij gaan. Er ligt een opdracht. En er ligt ook een waarschuwing voor als we het niet doen. Kerkenraad heeft het opgepakt. De volgende dag, zaterdagmorgen, hebben ze vergaderd. Hebben ze mij gevraagd om een werkgroep op te richten. Nou, de zondag erop is het afgekondigd. Toen is die zondag daarop is die bijzonder mooie collecte gehouden. Ja, daar ben je ondertussen bij aan het mediteren van, of aan het denken van wat moet de naam worden. En toen kreeg ik toch op Psalm 146 Jacob's God ter hulpe. En dat we zomaar Jacob's God ter hulpe de naaste ter hulpe mogen zijn. En daarom is de naam van de werkgroep gekozen als ter hulpe. We zijn begonnen met drie personen. Eerst een gesprek met de burgemeester. Nee, die zou erbij zijn, maar die werd ook weer weggeroepen. Dus met de wethouder en iemand van de beleidsmedewerker van dit hele gebeuren. We hebben wat gebrainstormd met elkaar. Wat kunnen wij eventueel als gemeente voor de burgerlijke gemeente betekenen? Nou, toen was alles nog heel pril. Het was allemaal nog heel onzeker. Ja, toen hebben we gezegd van laten we maar even op ons aan laten kopen wat op ons weg komt. Laten we niet zelf zoeken. Maar als het van de Heer mag zijn, dan zal hij ook wegen banen. In de loop van die week kwamen er toch al wat reacties van dezegene. Van, nou, we hebben er gehoord van in de kerk, er komt de werkgroep. En hoe zit het nou? Gaan we aan de slag? Hoe komt dat? Nou, even met een paar mensen contact gehad. En zei, nou, lijkt ons goed om een brainstorm sessie te houden. Dat hebben we die zaterdag erop gedaan. Dat is goed, op 12 maart. We hebben met elkaar gebrainstormd, wat nu verder? Er was direct al 40 man, 40 dames en heren aanwezig. En we hebben daar ook met elkaar besloten, van, nou, ook in het verdere van, we wachten wat op ons pad komt. Als er een noodoproep komt, dan hopen we ook de krachten te kunnen en te mogen krijgen van de Heer om dan ook daar naar op in te springen. En wat gebeurde? Die maandag daarna was Klaas van der Sluis van de Klaas Kloosterweg, die was daar aan de grens. Die had daar voedsel gebracht, in de Oekraïne zelfs. Dat zulke vreselijke taferelen gezien. Ik net ook in het gebed even wat aanhaalde. En die kwam eigenlijk met een noodkreet belden in de stappers toe. Mensen, we moeten hier helpen, want hier is zo'n nood. Lopen kinderen lopen huilen bij moeder aan de armen. Ze hebben geen eten. We hebben eten naar binnen gebracht. Zei hij, het is echt zo'n nood. We moeten wat aan doen. Want hij was ook zo bang dat die grenzen binnenkort dicht zouden gaan. Het is haast geboden, zei hij. Niet nu, niet morgen. Niet morgen, maar vandaag alsjeblieft. Hij zag zo die nood aan. Dus dat was de eerste oproep. Nog een half uur later belde Kort Ploeg. Johan ook veel contact mee. Die belde. Kunnen jullie wat voor ons betekenen? Want er zitten zoveel mensen die staan aan de grens. Die moeten daar weg. Er staan mensen zelfs op straat. Die kunnen vannacht niet erg mee slapen. Kunnen jullie wat voor ons doen? Ja, toen was 1 en 1 is 2. We hebben s'avonds weer alle mensen bij elkaar geroepen die er dus die zaterdag ook bij waren. We hebben s'avonds besloten om direct hulp te gaan bieden. In de vorm van 3 busjes die kant op te sturen. Die zijn dinsdagavond vertrokken, vol met hulpgoederen, vol met etenswaren. In diezelfde week, weet u ook, zijn de kinderen actief gemaakt om op school dingen te verzamelen. U hebt daar aan meegedragen dat er ontzettend veel verzameld is. En dat zaterdagmiddag, diezelfde zaterdagmiddag in diezelfde week, dat er een vrachtauto propvol stond geladen. Met hulpgoederen voor Oekraïne. Die is zaterdagmorgen om 3:30, 4 uur vertrokken. Die hebben dat daar afgeleverd. En de eerste dinsdagavond zijn er 3 busjes vertrokken. Ja, het was pionieren. Nu hebben we al wat ervaring. Nu hebben we al meer lijntjes lopen. Maar toen was het pionieren. Je gaat het donker, je gaat bij donker weg. En waar ga je heen? Ja, naar de grens Oekraïne. Er waren wat contacten via Kopploeg, maar dat was zo onzeker allemaal nog, maar we hebben voor de tijd hebben de zegen van de Heer afgesmeekt. Samen zijn ze gaan rijden en toen mochten ze het toch ook uit de handen geven dat de Heer hun weg ook zou besturen. En het mocht goed komen. Ze hebben mensen meegebracht naar Staphorst. Ondertussen zijn er woningen in gereedheid gebracht in diezelfde week. Woningen die bijna leeg stonden, waar in 1 avond 11 slaapplekken gerealiseerd werden. De bedden opgemaakt, waar ze de andere dag binnenkwamen. Ja, het is echt te veel om op te noemen. En nu is het dan zo dat we elke week gaan we met 3 busjes die kant op. We gaan trailers die kant op. Maar daar zal ik alles niet over gaan vertellen, want dan heeft Gert straks niks meer te doen. Daar komt Gert straks op. Dan het organisatieschema. We hebben toch een beetje geprobeerd wat lijnen te trekken in te midden van ja, Oorlog is altijd chaos. En wat dan belangrijk is, dat je structuur aanbrengt. We hebben het begin van die eerste week hebben we toch al snel even wat mensen benaderd. Die in de eerste brainstorm sessie toch al echt actief wat meededen. Ze zeiden van ja, we kunnen dat allemaal niet zelf. Niet alleen. We moeten een stuurgroep vormen. Nou, die stuurgroep die bestaat dus uit de gele balk. Ik weet niet of jullie de namen allemaal kunnen lezen. Dat is op zich niet zo belangrijk. Je mag er vanavond terugkijken, want er staat ook op de site. Werkgroep De Hulle staat er onder contacten, staat diezelfde schema ook. We hebben dus opgedeeld in financiën, inzameling en transport, huisvesting, opvang en begeleiding, de website, de communicatie en dergelijke, de klussers, de vrijwilligers en de coördinatie van de vluchtelingen. En zelf probeer ik wat sturing te geven aan dat grote geheel. Ik lijk heel nieuwsgierig, ik ben ook heel nieuwsgierig, maar probeer dan toch van alles wat mee te krijgen, zodat we als een soort helikopterview proberen de juiste poppetjes op de juiste plaatsen wat aan te sturen. En ik moet zeggen, dat is tot nu toe, mogen we dat samen in eensgezindheid dan met elkaar doen, is ook heel bijzonder. Je hoort meer mensen die zeggen van ik wil wat doen en ik heb niks te doen, dan die zeggen van het is mij te veel. Daaronder hebben we dus verschillende werkgroepen gevormd. Onder elke stuurgroep lid, dus een werkgroep waar hij verantwoordelijk voor is. Onder vijf zie je dus diverse dingen waar aandacht voor moet zijn. De registratie, de buddies, de dagbesteding, kerkgang, onderwijs, werk. Daarom staan er ook twee mensen boven, want dat is een hele kluif. Maar als je gaat over huisvesting, onderschat dat ook niet. Dan heb je maar één blokje, maar daar heb je heel veel aan te doen. Soms dan zijn er mensen onderweg hier naartoe. En dan denk je dat je ze moet plaatsen ergens. En vijf minuten later is het weer helemaal anders. Want dan zijn ze er niet meer. Dan zijn ze verdwenen naar Groningen. Dan reed de busje richting de grens op een zaterdag. Zou bij de grens mensen ophalen. En die zaten echt in de nood. En de busje was bij Hannover. Ze zijn er niet meer. Ze zijn er vertrokken. Ze zijn er naar Groningen toe. Ja. Dan ga je niet rechtdoor. Maar dan ga je rechtsaf naar Praag. En haal je daar mensen vandaan. Die wonen hier nog in Nederland. En vergeet ook niet inzameling en transport zijn ook maar twee blokjes, maar daar is ook ontzettend veel in te doen. Maar ieder gaat over zijn eigen blokje straks meer vertellen. Zelf heb ik veel contact ook met de gemeente Staphorst. Nauw contact mee, ook wat betreft de units die ze geplaatst hebben. Daar was in eerste instantie een misverstand over. Wij hadden eigenlijk te horen gekregen dat mensen die wij opvangen, dat die op den duur over kunnen gaan naar de units van de gemeente. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. De gemeente moet vanuit de veiligheidsregio moet die zelf mensen plaatsen hier, buiten al die mensen die al in ons dorp opgevangen zijn. Totaal bestaat Nederland 25 veiligheidsregio's, die moeten elk 2000 mensen opvangen en die worden weer onderverdeeld in de verschillende gemeentes. Dus nu is het duidelijk geworden, eigenlijk vorige week pas echt keihard duidelijk geworden, de mensen waar wij nu voor zorgen, die blijven onder onze werkgroep. Die gaan niet door naar de units van de gemeente. Daar komen ze gewoon, die worden van de overheidswegen daar toegewezen en ingebracht. Daar hebben we wekelijks op maandagavond een inloopuur met allen die bij het vluchtelingenwerk betrokken zijn, zodat we ook heel veel informatie kunnen uitwisselen. Daar heb ik ook een appgroep van. Daar wordt ook heel veel nuttige informatie uitgewisseld over inschrijving, over werk, over bankrekening openen. Er zijn zoveel dingen. Als er iemand dit uitgezocht heeft, moet daar mooi gebruik van gaan maken. Daarnaast hebben we dus ook contact met de andere plaatselijke kerken wel. Er is gisteravond een diaconaal platform geweest. Het liep nog wat bij elkaar langs. Ik heb het idee dat andere kerken op dit moment nog niet zoveel doen. Die wisten ook niet goed hoe ze het aan moeten pakken. En ja, gisteravond is wel wat uitgelegd hoe wij het doen. En het kan best zijn dat die wel op de een of andere manier toch wel bij ons aansluiten. Het is niet zo dat dit echt een project moet zijn van de herstelde vorm de kerk van Staphorst. We moeten de brede zien. Maar ja, je zoekt het in eerste instantie, heb je toch meer je eigen achterban. Maar we werken ook met anderen samen. We krijgen ook al vluchtelingen aangeboden die door iemand anders opgehaald worden. Dus dat trekken we breed. Het zijn niet onze mensen, het zijn niet onze groepen. Er is helemaal niks van ons bij. Maar ook daarin proberen we waar mogelijk krachten te bundelen. Misschien ook op het gebied van inzamelingen, daar wil ik wel. En daarnaast proberen we ook een speurtocht. Ik voel me soms net zo'n huisjesmelker. En iemand die alle huizen belangs gaat of er misschien vluchtelingen geplaatst kunnen worden. Ik denk ik, alle de meeste leegstaande huizen op Stappers al een beetje benaderd heb. Dus mocht u nog een plekje weten, alsjeblieft, meld het bij me, want de nood is best nog wel groot. De vluchtelingenstroom leek iets op te drogen, maar het kan ook zomaar weer anders zijn. Als je dan die afschuwelijke beelden uit Butsja bijvoorbeeld ook ziet, dan zeg je, ja, dat kan toch niet anders dan dat er veel meer deze kant op komen. Ik had er nog meer op staan, maar ik laat het hier even bij, want ik ben dan weer ver over mijn tijd heen. Ik moest de tijd bewaken, maar dat gaat helemaal niet goed. Ik geef nu het woord aan Peter den Otter, die zal ons wat gaan vertellen over de inzameling van de voedsel en waren. We hebben besloten, als er vragen zijn, als er echt dringende vragen zijn, dan kan het ondertussen, maar we willen liever de vragen even verzamelen, zodat we ze na de pauze allemaal stuk voor stuk kunnen beantwoorden. En u zegt van, ja, ik moet nu dringende vragen stellen, dat kan, maar liever na de pauze.
Ja, goedenavond. Voor de luisteraars thuis, ik ben Peter den Otter. Ik zet me ook in voor werkgroep Ter Hulpe. Er zijn eigenlijk meerdere dingen, maar ik moet hier even iets vertellen over de inzameling. We proberen een volgorde erin te krijgen zoals het ontstaan is en wat elke keer vervolgens nodig is. Ja, het begon eigenlijk met de inzameling, om spullen in te zamelen die we dan ook door kunnen brengen. Op dit moment zijn er dus verschillende transporten die kant op geweest met de busjes en vrachtwagens. De vraag vanuit Oekraïne hebben we via een lijst binnengekregen. En ze hebben daar toch iets andere eetgewoontes als wij, denk ik, maar ja, het moet wel eten zijn. Dus ze vragen om maïs, spaghetti, havermout, suiker, zout, groente in blik, crackers, melk, pijnstillers, luiers, water, shampoo, tandpasta en nog veel meer. Dus op die dingen proberen wij in te spelen, om dat in te slaan. Dan heb je natuurlijk het aanbod. Want we krijgen ook veel aangeboden qua goederen en etenswaren. Ook via andere werkgroepen vanuit Elburg en vanuit Nijkerk. Er zijn boeren die bijvoorbeeld complete big bags met aardappels en groenten, wortels, uien aanbieden. Die zijn ondertussen ook al die kant op gegaan. Er zijn bedrijven die hebben pellets water aangeboden. Ik geloof 26 pellets water. Die staan in opslag, die kunnen we op afroep ophalen. Er zijn er ook al een paar van weggegaan. Er zijn andere acties hier in het dorp natuurlijk, zoals jullie al weten, waar iedereen wel mee te maken gehad heeft en aan gegeven heeft. Ook andere actiegroepen. Er is ook een actie in Nijkerk, komt er zaterdag bij de hersteldevormde kerk. En die hebben ook gevraagd of ze dat via ons kunnen vervoeren. Nou, en via jullie en de bedrijven wordt natuurlijk ook heel veel aangeboden. Om dat te realiseren doen we inkoop via plaatselijke supermarkten. We proberen het goedkoop en via acties in te kopen. Ook via meneer de Boer uit Roveen, die kennen jullie ook wel, hebben Albert Heijn winkels. Daar zijn ook pellets ingekocht en opgehaald. Zodat we in ieder geval voorraad hebben om in ieder geval wat met de busjes mee te geven. En als er genoeg is, dan ook weer een vrachtwagen vol te krijgen. Maar goed, het moet allemaal wel betaald worden. Er is natuurlijk een enorme collecte geweest. Die diaconie heeft verdubbeld, dus er is veel geld. Maar als je kijkt wat het allemaal kost, dat is ook heel veel geld. Natuurlijk bedankt voor iedereen die daaraan bijgedragen heeft. Maar voedsel is duur, voedsel is duurzaam, dus er gaat heel veel geld in om. Daarom, het volgende punt dan, krijgen we een sponsoring. Voor de eerste nood is er geld en dan kunnen we dingen kopen zodat er elke keer spul is wat mee kan. Maar op de termijn denken we toch ook wel aan sponsoring, aan bedrijf, particulier. En om daar speciaal acties van te maken, bijvoorbeeld wie een pallet soep wil betalen per week of per maand. Maar daar zijn we hard mee bezig. Er zijn ook zeker bedrijven die toezeggingen gedaan hebben over die complete vrachten met voedsel willen betalen. Dus er wordt van alle kanten wordt er geholpen. Dat geeft wel een warm gevoel. En de familie van de Sluis die heeft dus de loods beschikbaar gesteld. En eigenlijk ook het woonhuis voor koffie. En ook hartelijk dank daarvoor. Want daar wordt ook veel gesorteerd. Heel veel werk verzet. Alles netjes overzichtelijk neergelegd. Dus dat is fijn dat je met iedereen gewoon samen iets neer kan zetten op deze manier. En op toch wel hele korte termijn is er heel veel gebeurd. En dat geeft een warm gevoel. En dat wil ik hier en iedereen die daaraan meegewerkt heeft voor bedanken. Ik wil het verder overlaten aan het volgende punt. Dat is transport. En dat zal Gert Kooijker toelichten.
Zo, goedenavond allemaal. Transport, een hele taak en een hele organisatie die inmiddels volop gaande is op en neer. Na de oproep van Klaas, zoals Albert ook aangaf, iets duidelijker zijn. Na de oproep van Klaas van der Sluis, ben ik verstaan daar achterin? Ja? Na de oproep van Klaas van der Sluis kwam dus de noodoproep van nou, kunnen we wat organiseren? Nou, dat kon. Op een hele wonderlijke manier. De volgende avond vertrokken dus drie busjes vol met eten, wc-papier. En u ziet op de presentatie de verschillende data's ook wanneer het vertrokken is. De 15e, nou, hoef ze allemaal niet op te lezen. Dus al met al zijn er reeds 12 busjes vertrokken. Die zijn allemaal naar Resjo gegaan, hebben daar gelost. Nou, je ziet het overzicht, de data waarop wat vertrokken is. De busjes gaan meestal per drie, zodat we ook een grotere hoeveelheid mee kunnen nemen. En ook een grotere hoeveelheid groep mensen mee kunnen nemen, want elke keer komen er om en nabij de 20 mensen ook weer mee terug. Dat is natuurlijk, we hebben eigenlijk twee lijnen, de busjes en de vrachtwagen. De busjes zijn vooral ook om de vluchtelingen weer mee terug te nemen. De vrachtwagen is natuurlijk het volume. Nou, het werd ook gezegd, de eerste zaterdagmiddag om 4 uur zat er een vrachtauto stampvol. De tweede vrachtauto is een week of twee, even kijken, 30 maart is er weer de tweede vrachtauto vertrokken. En op dit moment zijn er 3 vrachtauto's onderweg, maar daar kom ik straks nog even op terug. De vracht, er staat dat het tot nu toe ongeveer 60 ton is, maar dat is inmiddels al ruimschoots staan voorbij. Wat zit daarin? De basisbehoeften die de mensen daar dus nodig hebben. Eten, heel veel eten, allerlei soorten. U bent er tegengekomen op de lijst. Drinken, wc-papier, kleding, water, medische middelen. Die we ook via de contacten, waar een hele fijne samenwerking mee is, vanuit de groep uit Elburg. Daar kwam uit een aanbod vanuit ziekenhuis Meppel. Daar zijn 5 pallets vol. Ter waarde van 10.000 euro medisch materiaal werd bij ons neergezet, of we die ook mee konden nemen. Nou, de filmpjes daarvan zijn ook gedeeld in de werkgroep. Dat die medische middelen echt in het ziekenhuis in Kiev en in een plaats vlakbij Mariupol terecht zijn gekomen. Een ontroerde arts die versteld was over de hoeveelheid. Nou, dat is allemaal uiteindelijk doorgegeven aan die mensen. De gekochte goederen ook via de contacten in Elburg. Waar dus op een hele mooie wijze ook aardappels, wortels, uien aangeboden worden in een grote verpakking. Big bags met 1250 kilo. Ze worden op dit moment verpakt tot handzame zakjes van 20 kilo. Zodat de verdere distributie in Oekraïne op de verschillende plaatsen ook wel handzame gaat. Ja, je loopt niet met zomaar zak 1250 kilo ermee weg. Tussen de vervoersmiddelen, nou, natuurlijk de busjes. Die krijgen we. We hebben van het meet af aan, van ja, Klaas Mulder ook. Ik moet eigenlijk geen namen noemen, maar iedereen werkt eraan mee. De busjes die gehuurd zijn of toegezegd zijn, beschikbaar gesteld zijn. 12 keer inmiddels, nou per reis is 3.500 kilometer overheen en terug. Hard verwarmen, hoe daar ook meegedacht wordt. De vrachtouders van de verschillende transportbedrijven. Die belangeloos ter beschikking gesteld zijn om het vervoer te mogen en te kunnen doen. Dan de bestemming. Wij lossen dus op een depot in Rzeszów. Ik spreek het niet goed uit. Maar in Polen, dat is een vlak voor de grens. Daar is eigenlijk een verzamelpunt waar heel veel goederen naartoe gebracht worden. En van daaruit worden ze overgeladen in Oekraïnse vrachtauto's of busjes. En daar is een lijn naar, ook naar Ternopil. Ternopil ligt 300 kilometer een beetje in Oekraïne. Daar is een jeugd met een opdracht. Die is daar missionair bezig. Dat is een internationale organisatie. Daar vandaan worden ze ook, maken ze pakketten. En dan die pakketten doen ze de evangelie van Johannes op zijn Oekraïne. Doen ze erbij in. En dan gaan dus mensen vanuit daar vertrekken door heel Oekraïne. En maar vooral zeg maar, de plaatsen waar echt oorlogsgeweld plaatsvindt. En dan zoeken ze de mensen daar ook gewoon op. Er zijn dus echt jongens die zich geroepen weten dat te doen. En die trekken dus ook door de linies heen. Om in, daadwerkelijk in de schuilkelders, een Mariapool en dergelijke. Die pakketten met eten en dergelijke op de plaats te brengen. En daarin mee te voorzien in de verschrikkelijke of grijzelijke nood die daar zich voltrekt. En dan hebben we nadat we gelost zijn. Worden de vluchtelingen op verschillende plaatsen opgehaald. Dat wordt vooraf is er nauw contact ook met Cor Ploeg en andere verschillende coördinators. Om gecoördineerd, zeg maar, afgesproken de vluchtelingen op te halen op verschillende plaatsen. Daar komt Dirk straks nog verder op terug. Nou, die worden opgehaald in Polen, in de grensstreek, in Hongarije, in Roemenië, Slowakije. Op dit moment zijn er dus ook 3 busjes onderweg. Die één is, hebben ze in Roemenië een groep opgehaald. Een aantal, een gezin met 10 kinderen, wordt op dit moment opgehaald ook uit Slowakije. Dus, maar dat wordt al op die manier gecoördineerd, en zodat we die mensen dus ook samenwerken met andere coördinatoren die in Nederland werkzaam hiermee bezig zijn, om ze weer mee terug te nemen en een veilige schuilplaats te bieden. Nou, hier nog wat foto's van de grensovergang. Dat is op de terugweg. Gezamenlijk ergens in de Mac eten. Dan de thuiskomst. De vluchtelingen worden opgevangen en ter plaatse door de huisvestingsgroep. Of elders opgebracht in het land. En dat, nou ja, dat is op heel verschillende plaatsen. Maar dat is allemaal gelang dat, hoe de contacten zijn en wat plaats is. En op die manier wordt er goed begeleid. En dan de voortgang. We hebben dus de 2 lijnen, zoals ik zei, de busjes en de vrachtwagens. De busjes die gaan we eigenlijk op dezelfde wijze voort zoals het nu eigenlijk tot nu toe gegaan is. Met betrekking van de hulpgoederen van de transport van de vrachtouder is eigenlijk een nieuwe weg ingeslagen. En die kwam eigenlijk naar aanleiding van de noodoproep vanuit Cor Ploeg. Zijn zwager, die is predikant in Kharkov. En Kharkov is een stad van, die ligt dus in het noordoosten van Oekraïne. Dat is een stad van 800.000 mensen. Die stad is verdeeld in 8 verschillende sectoren. En zijn zwager is als zijnde predikant verantwoordelijk voor 1 sector. En daar is hij dus verantwoordelijk voor de voedseldistributie in die stad. Nou, ze krijgen wel mondjesmaat er eten binnen, maar het is gewoon veel te weinig. Nou goed, 800.000, gedeeld door 8, ongeveer 100.000 mensen in die regio. Dus als er dan de vrachtwagen komt, dan is voor een dag genoeg. En dan de andere 8-9 dagen staan ze met lege handen. Maar wat er dan is, wordt verdeeld. En ze doen het in busjes. Ze rijden door die stad en in de omgeving. Tot zelfs Mariupol toe. Omdat daar de meeste ellende of de grote ellende zich voltrekt. Ze doen het onder gewapende begeleiding. Waar ze onderweg ook verschillende keren in vuur geweest zijn geweest. Dus dat tekent ook de ontstellende situatie wie er is. En ook de noodzame wie daar is. Het gebrek. Er wordt van alles gedaan. Maar de coördinatie daar in het land is een heel moeilijk punt. Dus daarom hebben we een handen ook in haar. En afgelopen maandag hebben we een vergadering gehad. Een vergadering klinkt wat groot, maar een bijeenkomst gehad. Met de jongens uit Elburg, die hier ook aanwezig zijn. Met Cor Ploeg. En toen hebben we gekeken van wat kunnen we doen. Kunnen we nu is het mogelijk om een directe transportlijn vanuit hier, vanuit deze omgeving, op te zetten. En dan zorgen dat het voedsel en ook andere middelen zeg maar, daadwerkelijk in Charkov terechtkomt. Zodat we in één lijn, in één verbinding het transport uitvoeren. Zodat we snel, adequaat en ook frequent transporten kunnen uitvoeren. Nou, we hebben maandagavond om... het was al laat, het was tenminste al dinsdagmorgen denk ik dat de mannen weggingen. We hadden afgesproken, we zouden één transport, zeg maar eigenlijk een proef zouden we doen. Die vrachtauto zou vanuit hier in Nederland vertrekken met 22 ton aan aardappels, uien en wortels. Die zou rijden naar Poznan in Polen. Via een contact van Cor zou die daar overladen in een Oekraïnse vrachtauto. En dan zou die vrachtauto dus doorrijden naar Charkov toe. Maar het was dinsdag, ik weet niet precies hoe laat, maar het was maar eventjes. En toen kwam een telefoontje, via contact in Genemuiden, die dus de papieren, de douanepapieren ook kon regelen. Heb ik contact mee gezocht en die zegt van, ja, maar ik heb ook een vrachtauto. En die komt elke week of één keer in twee weken uit Oekraïne. En die heb ik ook ter beschikking, die kunnen we ook vullen. Heb je nog vracht? Ik zeg, ja, we hebben nog vracht. Want er was ons een partij van 30 pallets drinkwater aangeboden. Die stond in Lelystad. En er stond nog een restant aardappels. Dus we hadden een tweede vracht. En dat gaan we doen. Nou goed, bellen, berichten en heel gedoe. Maar uiteindelijk is dat gelukt. Nou, nog weer een poosje later bleek dus er nog een vracht, Oekraïense vrachtauto in Nederland te rijden. Dat was via een kennis van Cor. Hebben jullie nog een derde vracht? Ja, we hebben nog een derde vracht. Waar haal je zo even 20 ton aardappels vandaan? Maar goed, een berichtje en dan heb je een telefoontje. Bereidwilligheid is enorm groot. Dus die derde vracht, die kwam er ook. Dus we hadden drie vrachten om 66 ton. Wortels, aardappels, water, uien. Dus op dit moment vandaag, gisteren hebben de verschillende ouders geladen. En op dit moment zijn er dus drie ouders onderweg. En die gaan in eerste instantie gaan ze naar Zhytomyr. En dan gaan ze door naar Charkov. Om daar de mensen daadwerkelijk een handreiking te doen en ter hulp te zijn. En die samenwerking die komt eigenlijk, die is eigenlijk, het is nog heel pril. Maar goed dat je ziet zeg maar, hoeveel aanbod er ook is in de bereidwilligheid vanuit Genemuiden, vanuit Elburg dan. En ook gisteravond kwam een bericht zeg maar, van het Nunspeet Bannenveld. Het is eigenlijk een plan zeg maar, om ook die krachten te bundelen. Of krachten klinkt groot, maar in ieder geval de bereidwilligheid te bundelen. En ook de kennis en de kunde en de contacten. Zodat we eigenlijk een gezamenlijk project opzetten met verschillende achterbannen. En zo zeg maar, stelselmatig op frequente wijze zeg maar, zoveel mogelijk goederen daar naar Charkov te brengen of Zhytomyr, of hoe dat ook verder. Want het is ook een nauwe samenwerking met de familie Vinokratsky in Zhytomyr, die dus dat weer coördineert en verdeelt naar behoeften. Omdat we die manier zeg maar, toch een handreiking ook kunnen doen in de voedselvoorziening die daar is. Want die nood die wordt gewoon steeds groter. En ter illustratie, als Cor zijn zwager Cor belt, heeft hij hem huilend aan de telefoon, please help us, want we have nothing. Er is zo'n enorme leed wat er zich voltrekt. En dat gebeurt juist in het verborgen. Maar toch zeg maar, komen die roepstemmen die daar in het verborgen zijn, allemaal tot ons en niet op zijn manier. En daarom zeg maar, dat we ons allen ook geroepen weten om te kunnen en te mogen doen en niet op zijn plaats waar hij is, om de handen in eerste instantie te vouwen. Om te bidden om wijsheid en om de wegen geopend mogen worden, harten geopend mogen worden, om mee te denken, om mee te doen In die mooie samenwerking die eigenlijk op deze wijze tot stand is gekomen. En om daar de mensen daar ook het nodige daarin te kunnen geven. Dan wil ik nu graag het woord aan Dirk geven.
Ben ik zo goed verstaanbaar? Oké, we hebben me net verzocht dat we ons even voorstellen. Zojuist was Gert Koijker aan het woord. Ik ben Dirk Mulder en ik hoop iets te vertellen over coördinatie van de vluchtelingen. Eerst een situatieschets van hoe is het eigenlijk ontstaan? Hoe is de vluchtelingenstroom ontstaan richting de westerse landen? En daarna hoop ik iets te vertellen over onze eerste reis, hoe dat verlopen is, zodat jullie daar ook een beeld bij hebben. 24 februari 2022. Voor 24 februari was er een periode waarin er een grote bedreiging was binnen Europa. Dat heette corona. En na 24 februari hoorde je juist niks meer over, want er was iets anders aan de hand. In de nacht van 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. De jonge Russische militairen kwamen er plotseling achter dat ze niet met een militaire oefening bezig waren, maar dat ze in een echte oorlog beland waren. Jonge Oekraïense soldaten, jonge mannen, vaders, kregen voor de eerste keer een geweer in de handen. Maar het ergste nog, veel mensen moesten op de vlucht. 10 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Oekraïne die heeft een inwonersaantal van 45 miljoen mensen. Dus dit is een enorm aantal. Binnen Oekraïne zijn 65 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Maar buiten de grenzen zijn dus 3,5 miljoen. Ik zei het niet goed, 6,5 miljoen. En dit is dus 3,5 miljoen mensen. Die zijn dus allemaal uitgeweken naar de naburige landen. We zien het hier Roemenië, Hongarije. Kom straks nog even weer terug. En ter illustratie, de oorlog in Syrië, daar zijn ook heel veel mensen op de vlucht geslagen. Waar ook 10 miljoen mensen wel op de vlucht, of wat, dat zei ik niet goed. Daar zijn 3 miljoen vluchtelingen op de vlucht geslagen naar het buitenland, wat we net zagen, die 3,5. Daar is toen 2 jaar over gedaan. In Oekraïne 3 weken. Dus dat was enorm. Dus de landen rondom Oekraïne werden oversteld met vluchtelingen. Wat we hier zien is ook de inval van Rusland en ook met name de grensovergangen. De grensplaatsen waar het dus ook de oorlog vooral heeft gewoed, moet ik zeggen. Want Kiev, daar is nu een terugtrekkende beweging. En dat verplaatst zich met name nu richting het oosten. Maar je ziet wel dat met name richting het westen de beweging was. Hier zien we het spoornetwerk in Oekraïne. De Dnipro, Kharkov, Kiev. Dat zijn eigenlijk de grootste stations. Dat waren ook de drukste stations. En die bewogen zich allemaal richting het westen. Die rode punten, dat waren stations die dus al niet meer in gebruik waren. Dus die wegen waren ook afgesloten. Het moest ook allemaal naar het westen en naar het zuiden. Ja, op de stations, er was echt een wanorde. Je zag kleine kinderen. Je zag jonge vrouwen die uit hun studies gehaald werden. Die dus geen toekomst meer hadden. Je zag vrouwen met kinderen op schoot. Dit beeld zegt genoeg. Geliefden die uit elkaar gehaald werden. Zij op de trein, hij naar de frontlinie. Een moeder die afscheid moet nemen van haar zoon. Die naar de front moet. Zussen die afscheid moeten nemen van een broertje. Ja, hoe oud zal die zijn? 18, 19? Hij krijgt een geweer in de handen, die heeft hij nog nooit in de handen gehad. Ze moeten afscheid nemen. En dit vind ik wel het meest schrijnend beeld. Een vader die dus afscheid moet nemen van zijn gezin. Vanuit de oostkant van Oekraïne was er dus de beweging naar het westen. Met name naar het station Lviv. Lviv is eigenlijk de grootste stad aan de westkant van Oekraïne. Dicht tegen Polen. Daar werden de meeste vluchtelingen verzameld. En van daaruit gingen ze de grens over. Hier is iets duidelijker beeld. Lviv zit echt aan de linkerkant, dicht bij Polen. Langs de grens zijn verschillende checkpoints, zoals ze dat noemen, opvanglocaties. Want vanaf de stations gingen dus de vluchtelingen per bus of per trein de grens over. En daar werden ze dan ook opgevangen bij opvanglocaties en vervolgens ook verzameld in grotere locaties, zoals sporthallen, evenementenhallen, zijn er zelf ook geweest. Waar ze dus tijdelijk opgevangen konden worden. De meeste weken dus uit naar Moldavië, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Polen. We zien hier ook de aantallen. En dan springt ook één land eruit, dat is Polen. In Polen daar zijn we ook het meest geweest. Daar is ook onze eerste rit naartoe geweest. En daar zijn enorme opvanglocaties. En ja, de grootste is wel in het zuiden. Nou, wie wil hem uitspreken, die naam? Ik waag me er niet aan. Daar is een enorme opvanglocatie. Die jongens zijn er vanmiddag nog geweest. Die hebben nog foto's gedeeld op de app. Dat zijn echt hallen achter elkaar en daar worden dus de mensen opgevangen. Het is daar nu rustiger, daar komen we straks op terug. Maar er was, op dat moment was het echt enorm druk. Daar was gewoon echt een overloop aan vluchtelingen. De paniek was toen ook veel hoger. Sorry. En hier stond ook die, ja, we hebben misschien wel de patatkraam in Genemuiden. Die jongens die zijn daar ook heen gegaan en die hebben dus daar ook weken patat staan te bakken voor de vluchtelingen. En nog steeds zijn ze daar inderdaad. Bedankt voor de aanvulling. Goed, dan hebben we het over Oekraïne. De vluchtelingen die gingen dus door de Europese Unie. Een deel dus ook naar Nederland. Dus ja, terug hier in Nederland. Dat begint eigenlijk ja, ons verhaal. Cor Ploeg die, was ja, in een hele korte tijd een belangrijke spil qua coördinatie van vluchtelingen. Want hij spreekt de Russische taal. Nou ja, zijn vrouw is Oekraïens. Dus hij spreekt zelf ook de Russische taal goed. En hij is er min of meer ook zo op die manier ingerold. Die man heeft in korte tijd ontzettend veel werk verzet. De eerste week had hij 40 busjes rijden. Kriskras door Polen. Want de vluchtelingen, die gingen dus de grens over. Die gingen gewoon willekeurig naar stations en plekken in Polen. En die gingen bellen van haal me je weg. Waren meestal dus vrouwen en kinderen. Want de vaders die zaten nog in het land. Dus Cor die had ontzettend veel werk in korte tijd. Nou, we zijn toen in die tweede week zijn wij dus ook die kant opgegaan. Dan wil ik nu eerst even uitleggen van hoe dat in zijn werk gaat. Hoe eigenlijk het contact van de vluchteling ontstaat richting Cor. En nou, ik mag hem daar de laatste weken ook bij ondersteunen. We doen wat dat betreft de werkzaamheden samen. Ik zal eerst even toelichten van wat dit inhoudt. We zien hier een app. Dat is Viber. Viber is een soort WhatsApp, waar dus de meeste Oekraïners mee communiceren. Via Viber komen dus ook de oproepen bij Cor binnen. Dat zijn dus meestal gewoon de ja, moeders die met hun kinderen, dat kan 1, 2. Deze week hadden we een moeder met zelfs 10 kinderen aan de Slovaakse grens. Die worden morgen vroeg opgehaald. Hij kreeg zojuist een berichtje binnen dat het eerste contact was nu ook gelegd. En ze zijn ook de grens over. Want dat is wel een voorwaarde van als wij de vluchtelingen meenemen. Van zorg wel dat je aan de goede kant van de grens staat. Anders kun je enorme vertraging oplopen. Wat gebeurt er bij het eerste contact? Nou, vraag 1. Waar zit je? Met hoeveel mensen bij je? Wat verwacht je van ons? Dat is wel een hele belangrijke vraag. Want zelfs in deze situatie zitten er toch ook mensen tussen die hier gewoon gebruik van willen maken. Cor zei letterlijk, als het een dametje is met ja, opgespoten lippen, et cetera, en die vraagt of we werk hebben, ja, dat zijn gelukzoekers. Maar is het een vrouw die zegt, ik wil naar het Westen, want mijn kinderen moeten naar school, is een heel ander verhaal. En op die manier moet je toch selecteren van, ja, wat is echt? Nou, het meeste is echt. En er wordt gevraagd van, heb je eventueel een opvangplek in Nederland? Nou ja, het inschat heb ik net benoemd. Het zelf naar de grens gaan is wel een voorwaarde. Wat ik net ook benoemde, zoals de vluchtelingen die nu aan de Slovaakse grens zijn. We hebben duidelijk gezegd, van, we komen jullie ophalen, maar zorg dat je aan de goede kant staat. Want we kunnen enorme vertraging oplopen als wij Oekraïne in willen. Want dat is moeilijker dan Oekraïne uit. Dat is dus nu ook vanavond weer gelukt en morgen hopen ze dus op de busjes te stappen. En ze moet echt zelf aangeven of ze gehaald willen worden. Er zit enorm veel onzekerheid bij die vrouwen achter. Ze staan ja, op hunzelf. Ze zijn eigenlijk verdreven van huis en haard. Hun man is niet bij hen. Ze hebben de kinderen bij zich. En dan word je opgehaald door een of andere wildvreemde man uit Nederland. 2 mannen. En dan moet je dan in de bus stappen. Die onzekerheidsfactor is ontzettend hoog. We hebben vooraf echt wel afspraken gemaakt van hoe gaan we te werk. Nou, het eerste is wel werken met reeds gemaakte afspraken. Wat ik net ook al zei. Van inventariseren van waar zit je, hoe hoog is de nood, kun je de grens op, overkomen. Want daar is ook de nood echt het hoogst. Kijk, er zitten ook weer vluchtelingen in opvanglocaties. Die zijn voorlopig opgevangen. Maar met nul privacy, die moeten daar ook een keer weg. Maar de vrouwen met kinderen die dus ergens op een station staan of in een opvanglocatie waar gewoon de omstandigheden niet al te best zijn, die zijn wel het eerst aan de beurt. Dus eerst A, vaste afspraken, dat we ze dus her en der in Polen oppikken. En twee, opvanglocaties. In die fase zijn we nu meer beland. En fase drie is wel van, stel dat we dus wel met een busje daar zijn en er zijn geen vluchtelingen, maar die zijn nog steeds in Oekraïne. Maar dat is echt wel een derde stap, van dan gaan we dus de grens over om de mensen daarop te halen. Maar dat is wel de laatste stap. A en B is wat dat betreft wel eerder in beeld. Goed, dan gaan we nu even de reis doornemen zoals wij die beleefd hebben. We zijn vertrokken vanuit Staphorst. Een flinke reis naar eerst naar Rzeszów, waar Gert het net ook over had. De plek waar we dus gelost hebben, wel er dus de bussen vol met goederen. Vervolgens zijn we doorgegaan naar een hotel om een goede nacht te maken, want we hebben gewoon een nacht overgeslagen. We waren 9 uur 's avonds vertrekken. De hele nacht door, 12 uur, waren we bij de plaats waar we dus konden lossen. Nou ja, dan ben je dan 2-3 uur klaar. En vervolgens naar het hotel. Nou, uiteindelijk ben je daar 6-7 uur. En heb je nog even tijd voor jezelf, zeg maar. Maar ook, je hebt ook gewoon de nacht nodig, want de volgende dag om 5-6 uur moet je er gewoon weer staan. Die afspraken, die had Cor Ploeg toen al gemaakt. Van, ze staan er klaar. Om 6 uur word je opgehaald. Nou, het eerste adres was bij de grens. We kwamen er aanrijden. Ik kom bij een plein. Daar zouden ze staan. Er stond niks. Dus bellen, werd niet opgenomen. Even later word je teruggebeld. Oekraïense vrouw aan de lijn. Gelukkig kon ze Engels. Dus dan kon ze ook uitleggen wat aan de hand was. Ja, I'm so sorry. Ze was al dicht bij de Duitse grens. Ze was dus die nacht al op een andere busje gestapt. Want ze was bang. En ze had een bus tot haar beschikking gekregen. Waar ze vertrouwen in had. En ze was al op een bus gestapt. Ja, goed, dan kun je boos worden. Maar de vluchteling, de wereld van de vluchteling is wel het uitgangspunt. Maar je planning is wel helemaal in de soep, meteen. Op hetzelfde moment werden we dus gebeld door het tweede busje. Er was Berend onder andere bij, en ik weet niet of Gerard er ook is. Maar die werd, ze belde, zegt van ja, we was 10 kilometer verderop trouwens. We zouden hier 4 vluchtelingen ophalen, maar er staan er 8. Oké, we komen gewoon jullie kant op. We moeten toch wat, dus we zijn naar die kant op gegaan. Maar ja, 3 eraf van 4 erbij, vind je nog steeds 1 te veel. Dus we stonden zo bij elkaar van ja, en wat nu? Nou, de afspraak was dat dus de bus van Berend, die zou dus over Krakau terugrijden. Dus we waren hier, die zou hier langs gaan en wij zouden over Warschau gaan. Van weet je wat, dan checken we gewoon even het punt nog even in Krakau. Stel je voor dat die ook weg zijn. Bellen, vrouwtje aan de lijn, Russisch, versta je helemaal niks van. Cor dus gevraagd van, zou je even willen bellen? Die heeft dan even gecheckt, even later appt hij terug. Rare jongens, die Oekraïners, zo zei hij letterlijk. Maar die zijn ook gevlogen. De hele planning is over de kop, maar dat betekent wel dat we die 4 mensen gewoon mee konden nemen. Uiteindelijk hebben die 4 mensen in Warschau hebben we nog wat mensen opgepikt. Nou, dit is trouwens een losplaats, daar ga ik niet bij stilstaan. Dit is dus de route die we dus gereden hebben. Ook naar Warschau. Ja. Dan rij je 's ochtends, dan rij je dus door het Oekraïense landschap. Dan zie je dus ook de graanvelden, klaar om ingezaaid te worden. Oekraïne staat bekend als de graanschuur van Europa. Dat zie je daar ook echt. heel vredig en stil. En dan ga je dus naar het eerste adres. En dan zie je dit. En dan zie je dus moeders met kinderen. En als je dus die blikken in de ogen ziet, dat laat je niet meer los. Je ziet dat dus vooral hele jonge moeders. Veel jonge moeders. Veel tussen 18 jaar, 30 jaar. En dus met 2, 3 kinderen, soms nog meer. Goed, die hebben we dus ook meegenomen. Ook in de busjes. En even ter illustratie wat wij dus aan boord hadden, om maar zo te zeggen. Er was waren 2 pubers. 1 van 15, 1 van 17. Hun vader en moeder waren naar het front gegaan. Hadden daarvoor gekozen. En ja, tegen hun was gezegd van ja, gaan we naar het westen, zoek daar een plek. Dus letterlijk verlaten van vader en van moeder, wat we dus ook gezongen hebben. Nou, als je de blikken van die kinderen, want dat zijn er eigenlijk nog. Als je die gezien hebt, de leegte, maar ook de onzekerheid vooral, dat laat je niet los. In Warschau hebben we dus ook nog 3 mensen opgehaald. En die mensen, die hadden elk niet meer dan dit bij zich. Een boodschappentas. Daar zat alles in wat ze bij zich hadden. Hier hebben we een meisje opgepikt. Opgepikt, ja, dat klinkt wel raar, maar... je zag gewoon dat die angstig was. Ze schudde, ze trilde. En je zag ook dat ze steeds naar de lucht keek. Er kwam een passagiersvliegtuig over. Ze dook ineen. Dat meisje had echt wat meegemaakt. Goed, toen zijn we dus weer terug naar Nederland gegaan. Voorspoedige reis gehad. Uiteindelijk 3 uur 's nachts kwamen we aan. Hanneke die had pannenkoeken gebakken. Dus we zaten 3 uur 's nachts zaten we nog aan de pannenkoeken. Ja, wat echt tekenend was. De eerste reis. Kijk, dat die adressen, dat die mensen er niet waren. Dat had met 1 ding, of met 2 dingen te maken. En dat is angst en onzekerheid. Kijk, ze waren dus, ze hadden wel een afspraak gemaakt met iemand uit Nederland. Van ja, om 5:30 zullen we bij je staan. Maar ze zijn toch zo gedreven om eerder op een andere bus te stappen. Die angst en onzekerheid zorgt ervoor dat je dus heel moeilijk afspraken kunt maken. Dus daar hebben we het later ook over gehad. We hebben het ook over gehad van ja, ik zou zelf ook graag wel wat willen doen hierin. Ook direct goede gesprekken met Cor gehad. Dus we hebben een soort plan opgesteld van hoe gaan we die vluchtelingen dus benaderen. Dat ze ook vertrouwen in je krijgen. Op de terugweg hadden we een Oekraïense vrouw in de auto. Die sprak heel goed Engels. En dat was ook een pittige tante, er zat echt wel onderneming in. Hebben we later ook over gehad van, hé, maar die kan ons echt van pas zijn. En nu is het zo dat ik eigenlijk een tandem vorm met haar, ze heet Anna. Zij doet de communicatie met de vluchtelingen. Is ideaal, want ze is vrouw, ze spreekt de taal. Ze heeft ook organisatievermogen. Dus ze boezemt ook gewoon direct vertrouwen in. Dus zij houdt vooral de contacten met de vluchtelingen. En aan de achterkant proberen wij vooral dan, nou ja, de contact met de chauffeurs, et cetera, aan die kant alles te regelen. Hoe we het nu doen is, we vertrekken uit Nederland. We gaan de spullen lossen en vanaf dat punt, tot dit punt, heeft Anna eigenlijk continu contact. En dat begint eigenlijk al op maandag, totdat we woensdagavond vertrekken. En eigenlijk op donderdag, als we daar aankomen, is er nog steeds al contact met Anna. Zij geeft dan ook aan, het contact wordt nu overgebracht en er gaat nu een chauffeur met je contact opnemen. Dus het vertrouwen is dan veel hoger. En vanaf dat moment, nou, de chauffeur die deelt dan ook meteen de gegevens, ook de locatiegegevens. Van, hey, ik ben in de buurt. Dat ziet die vluchteling dan ook. Dus op die manier is er ook gewoon veel meer connectie. En tot op heden heeft het wel in geresulteerd dat eigenlijk iedereen op de plaats is gebleven waar ze waren. En dat iedereen ook is meegegaan. Dus het resulteert nu wel in een veel effectievere manier van werken. Goed, en tijdens de reis worden dan ook de gegevens geïnventariseerd hier in een voorbeeld van een inventarisatielijst. De huidige situatie. Ik zal het even kort doen, want ik loop uit. De paniek is echt gedaald. 3 weken geleden was het dus zo dat... het feit dat ze dus niet op je gingen wachten, dat geeft ook aan dat het dus echt... Dat de paniek hoger was, dat is nu gedaald. Je ziet ook dat de meesten nu wel een opvangplek gevonden hebben. Maar nog veel ook op een tijdelijke plek. Bijvoorbeeld, begin deze week voor deze trip hadden we dus ook een aantal mensen op de lijst staan. Die gaan vanavond willen graag opgehaald worden. Dus we hebben woensdag contact opgenomen van, nou ja, we kunnen nu concreet zijn. Vrijdagmorgen word je opgehaald. En dan hoor je dus, ja, we zijn alweer terug naar Oekraïne. Het was zelfs zo dat we dus met deze ronde een vrouw ook vanuit Stappers weer meegenomen hebben. Dat had ook met haar werk te maken, maar ze had de drang weer terug. Ze wilde weer terug naar Oekraïne, want ze was ook bang dat ze haar baan kwijtraakte. Maar wat dat betreft zie je wel dat de paniek gedaald is en dat iedereen... dat de rust er eigenlijk ook wel weer teruggekeerd is. Maar je ziet ook dat de mensen die dus nu wel over de grens gaan komen, meer uit het oostelijke kant van Oekraïne komen, dat dat ook vaak weer de getraumatiseerde vluchtelingen zijn die echt veel meegemaakt hebben. Veel komt nu ook via de trein. Vorige vrijdag is er een gezin aangekomen. Gisteren. Gisteren zijn dus nog 10 mensen via de trein aangekomen. Die zijn nu ook in Stappers ondergebracht. Wat dat betreft is het altijd weer een uitdaging voor Hanneke om alles dan heel snel te regelen. Want met name met de trein weet je het niet altijd strak van tevoren. We hebben nu ook vaste contacten in de grensgebieden, opvanglocaties, waar we dus mee communiceren. En die geven ook aan van, nou ja, we hebben nu een groepje wat echt naar Nederland wil. Kun je die ophalen? Dus het kan nu ook veel georganiseerder. We doen nu ook gewoon een wekelijkse terug- en vooruitblik. We gaan ook per week kijken van, wat is echt nodig? Kijk, als er dus geen vluchtelingen zijn die per se weg moeten. Ja, goed, we rijden dan niet die kant op om maar vluchtelingen te halen. Het moet wel zin hebben. Dus daar... wordt ook echt wel bewust nagekeken. Tot zover.
Doet het? Mooi. Mijn naam is Hanneke Bouwman. En huisvesting is een taak die op mijn bordje ligt. Het koele hoofd en het warme hart is al genoemd. En dat is ook gewoon echt wat we nodig hebben om dit werk een beetje te kunnen handelen. Allereerst wil ik beginnen met een woord van dank toch wel aan de huiseigenaren en de gezinnen die de bereidwilligheid hebben getoond om hun huis kosteloos ter beschikking te stellen of zelfs vluchtelingen in hun eigen gezin op te nemen. De onvoorspelbaarheid en de dynamiek van dit alles is al meerdere keren ter sprake geweest. En dat is ook gewoon echt de praktijk. Elke week weer, soms elke dag weer. Links op de foto zien jullie een aantal mensen bij ons in de keuken aan tafel. Dat was gistermiddag. Dinsdagmorgen waren die mensen nog niet bij ons in beeld. Dirk kwam met de mededeling. 2 keer 5 mensen zijn per trein vanuit Roemenië onderweg. En zullen in Utrecht aankomen, dinsdagavond laat of woensdagmorgen was het, geloof ik. Dan is het van belang om te weten van wat is de samenstelling van de groep. Moeten ze echt 2 keer 5 bij elkaar? Kunnen ze nog gesplitst worden? Want we zijn afhankelijk van de hoeveelheid slaapplaatsen die er in een woning zijn enzovoorts. Vaak duurt het even voordat we echt een beetje een concreet beeld hebben van alles. Het bleek dus 2 keer 5 moesten ze ondergebracht worden, hier en daar een lijntje uitgegooid en uiteindelijk ook huiseigenaren weer bereid gevonden om alle zeilen bij te zetten en het huis in te richten. Op 1 plek moest dat dus gewoon echt nog even helemaal volledig gebeuren. Voor ons gelukkig had de trein 2 uur vertraging. Voor de vluchtelingen was dat waarschijnlijk minder aangenaam. En voor de chauffeurs die hun in Utrecht op zouden halen was het wel even een beetje zuur, denk ik. Dat ze even 2 uur moesten wachten. Omdat de woning op de ene locatie nog niet helemaal in gereedheid was. En het ging ook om een nog jong thuiswonend gezin daar. Hebben we ze bij ons thuis eerst opgevangen gistermiddag. En pannenkoeken gebakken, niet midden in de nacht, maar midden op de middag. En dat valt bij de Oekraïners altijd wel in de smaak. Het is dus gewoon altijd even zoeken naar passende huisvesting. Het is snel schakelen, goed georganiseerd denken, zeg maar. Strak georganiseerd denken en plannen, dat werkt gewoon echt absoluut niet. Het is flexibiliteit en maar proberen te doen wat je kan doen. Ze komen vaak 's avonds laat of 's nachts aan. We hebben ook wel overnachtingen voor mensen die weer op doorreis zijn. Dan komen ze op vrijdagavond van vrijdag op zaterdagnacht terug. En dan moeten ze op zaterdag door, maar toch even een opvangplek voor 1 nacht. Dus dat gebeurt ook regelmatig. En gelukkig hebben we daar ook opvangadressen voor. De leeftijd van de vluchtelingen varieert heel erg. We hebben ze momenteel van 5 maanden tot 80 jaar hier in Staphorst. Dus dat is generaties verschil. Even kijken, wat hebben we nog meer? De communicatie, dat is gewoon echt een punt. Je kunt bijna niet met ze communiceren op een normale manier. Dus het gaat allemaal via Google Translate. En ik heb het al vaker gezegd in de afgelopen weken. Google Translate is mijn grootste vriend op dit moment. Want dat maakt communicatie gewoon alleen maar mogelijk. Wat ik vooral bij de vluchtelingen zie, dat is heel veel dankbaarheid dat ze hier aankomen. Echt in een veilige omgeving. Dankbaar voor alles wat voor hun wordt gedaan. Een van de vluchtelingen heeft het in de afgelopen weken ook uitgesproken. Een man bleef achter aan het front en ze vertelde mij, we gingen op de vlucht, we wisten niet waar we heen moesten, we hebben het God gevraagd en we hebben elke dag zijn nabijheid ervaren en hij heeft ons hier geleid. Dat zijn gewoon bijzonder mooie dingen om te horen. En ook gisteren nog was dus een groep van 5 mensen gearriveerd, er moesten nog wat boodschappen gebracht worden. Warme pyjamabroeken moesten gebracht worden, want ook dat is wel een punt. Wij slapen onder de dekens. Misschien wel vaak met het raam open. Lekkere frisse lucht in de slaapkamer. Maar de Oekraïner is een thuistemperatuur gewend van 25 graden. Dat vinden zij een zeer aangenaam woonklimaat. Dus dat is flink stoken dan natuurlijk. En in de stopste woningen kan dat gewoon echt niet overal. En dat is dan ook weer een stukje opvoeding om ze even bewust te maken van de stookkosten hier. We hebben geen stadsverwarming natuurlijk. En toen kwamen dus gisteren nog even die pyjamabroek brengen, ook bij die mensen. En toen zei Olga ook van, voordat we weggingen, de huiseigenaar was er ook bij. Wilden ze toch graag eerst samen met ons de Heere danken dat hij hen hier had gebracht, hun zoveel goeds had gegeven. En dat ontroert je dan toch echt wel heel diep. En door het contact met de vluchtelingen krijg je ook gewoon echt een inkijkje in het leven van scherven van de vluchtelingen. En dat raakt je soms ook gewoon echt diep in het hart. Gewoon wat die mensen achter hebben gelaten en wat ze meemaken. De chauffeur, dat is gewoon echt een enorm belangrijk contactpersoon voor de mensen. Dat merk je ook gewoon in de dagen dat ze hier zijn. En als je wat meer contact met hun hebt ook. Als die chauffeur gewoon zijn gezicht nog een keer laat zien, dan zie je ze gewoon echt opfleuren. Want het is gewoon toch de persoon in wie ze gewoon toch een heel stuk vertrouwen hebben gekregen. Die hun uit de onveilige omgeving heeft gehaald en naar Nederland heeft gebracht. We hebben ook al heel vaak gewoon Gods bijzondere leiding ervaren in de afgelopen weken. Ook gewoon hoe mensen zijn geplaatst. Wij kennen de mensen niet. We hebben alleen maar namen, leeftijd, een beetje samenstelling van de groep. Waar passen ze het beste? Dat is gewoon, je doet het gewoon maar een beetje op je gevoel. Maar dan soms dan zie je gewoon hele mooie dingen ontstaan. En dan denk je van, dat had je zelf gewoon echt nooit kunnen bedenken dat dat gewoon zo goed zou klikken. We hebben ook niet altijd een de perfecte oplossing voor alles of voor iedereen de geschikte huisvesting. En daarom wil ik nu ook afsluiten met een oproep, want er ligt nog een vraag bij ons. Of wij huisvesting kunnen bieden aan een 48-jarige gelovige vrouw, nu nog aanwezig in Oekraïne. Ze is bijna blind, heeft een zicht van 2%. Ze heeft een welgemanierde poes als huisgenoot, dat is wel even heel belangrijk. Ze heeft hulp nodig bij boodschappen doen en bij het wandelen. Ze is zelfredzaam in de thuisomgeving, maar ze heeft wel een stukje zorg en begeleiding nodig. We hebben geen enkele reden om deze vrouw in Oekraïne te laten zitten en niet hierheen te halen. Maar als we haar hierheen halen, is het wel zaak dat ook de juiste zorg en begeleiding geboden kan worden. Dus bij deze leg ik deze oproep ook gewoon bij jullie neer. Is er misschien iemand die een heel goed plekje weet voor deze vrouw of haar misschien zelf zou willen opvangen? Dan horen we dat graag. En dan geef ik nu het woord aan Johan.
Nee, weet ik. U wilt allemaal naar de koffie, denk ik, of niet? Goed, mijn naam is Johan van Arnhem. En ik mag, ik ga over, nou ja, samen met Jan van Dijk over onderwijs en begeleiding. Nou, wat Albert al zei, het zijn, de meeste kopjes die eronder staan. Maar ik wil eigenlijk alle kopjes even heel kort langsgaan. Want het, ook om de tijd, maar dan hebt u een klein beetje een beeld van waar ik mee bezig ben. Registratie, zodra ze hier komen, ze hebben huisvesting, moeten ze acclimatiseren en dan moeten ze op een gegeven moment ingeschreven worden bij de gemeente. Peter, ook stuurgroepenlid, neemt dat op zich met, meen ik, Hans Griffioen. En dan gaan ze, dat deed hij tenminste, formulieren worden ingevuld, komen dan, als ze ingevuld zijn, krijgen ze uiteindelijk een BSN-nummer. Zodra ze dat hebben, dan mogen ze ook gaan werken. Je ziet bij deze vluchtelingen, heeft Europa gezegd, dat is een versnelde procedure. Zo moeilijk het is voor bijvoorbeeld een vluchteling uit Afghanistan of Syrië om de juiste, om aan het werk te kunnen. Zo vlot gaat het bij deze mensen. Registratie is wel heel belangrijk, want als ze geregistreerd zijn, dan kunnen ze ook aan het werk. Er zijn nu al een aantal mensen die nu aan het werk zijn. Dat is een van de dingen. Ja, en ze krijgen dan leefgeld. Van de overheid. Ja. Wat ook belangrijk, als ze hier komen, zijn ze natuurlijk totaal vreemd. Ze weten natuurlijk, komen ze in Staphorst. Waar kan ik naar boodschappen doen? Waar kan ik heen? Wat zijn de gewoontes? Dan proberen we dus aan een gezin, proberen we iemand te koppelen. Een buddy. Het eerste contact is natuurlijk geweest met de chauffeurs. Daarna hebben ze contact gehad met Hanneke. Maar goed, die gaan dan weer verder. En dan moet er iemand gekoppeld worden. Dan gaan wij kijken van, nou, wie is daar, wie zou aan die personen of aan die groep of aan dat huis gekoppeld worden. Er zijn mensen die iemand in huis hebben die zeggen, nou, dat zien wij, willen wij gewoon zelf doen. Nou, zolang dat goed gaat, prima. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, wij vinden het wel prettig, ze mogen bij ons zijn, maar we vinden het wel fijn dat iemand aangekoppeld is. Nou, dan zoeken wij iemand op. Vorige week hebben wij een informatieavond gehad voor wie belangstelling had om buddy te worden. Dat was echt, vonden wij heel, de belangstelling was overweldigend. Nou, ik meen dat we toch best een aantal aanmeldingen gehad hebben. En nu ook zitten een aantal buddies zijn gekoppeld aan een gezin of persoon. Ik weet niet, zitten hier buddies hier in de zaal? Kijk, er zitten al een aantal. Dus ik zou zeggen, als jullie willen weten hoe werkt dat, de ervaringsdeskundigen zitten hier. Vindt het leuk, vraag aan hen hoe zij het vinden. Wat ook belangrijk is, is de dagbesteding. Ja, want ze zijn nou hier. Ze zijn natuurlijk weggehaald uit hun eigen huis. Ja, wat moeten ze doen? Nou, we hebben als stuurgroep ook al gezegd, het is wel belangrijk dat ze inderdaad onderling contact hebben met elkaar. Dus we hebben een bijeenkomst gehad in de Sjors. Er waren alle Oekraïners die op dat moment in het dorp waren, die waren daar. De familie Ploeg is toen even geweest. Nou, je ziet dat ze dan elkaar ontmoeten. Ze spreken elkaar. Nou, je ziet ook, zodra de chauffeurs binnenkwamen, dat vond ik wel heel bijzonder, je ziet dat die mensen gelijk naar de chauffeurs gaan, gelijk een praatje ermee maken. Want, ja, dat was hun eerste contact. Die hebben ze gezien. Dus dat vond ik heel mooi. En ja, niet alleen dat ze bij de shows zitten. Iedere week zijn er koffiemomenten. Nou, zo was er ook een gezin. Nou, die kwam, waren een gegeven moment naar de kerk geweest. En die zagen dus in een weiland een koe lopen. En denken, oh, waar is de boerderij? He? En die zagen daar een paard lopen. Oh, waar is de boerderij? Dus er zijn mensen die vinden het heel interessant om naar een boerderij te gaan. Nou, deze week gaan er een groep Oekraïners uit ons dorp gaan naar een boerderij hier in Staphorst. En krijgen daar een rondleiding tussen de koeien. Dan kunnen ze zien hoe een boerderij bij ons is. En het is namelijk zo, ook in Oekraïne heb je uitgestrekte landerijen waar ook boerderijen zijn. En er zijn gewoon beelden, de Russen weten dat ook. En de Russen die bombarderen ook gewoon die boerderijen om te zorgen dat daar het voedsel en dergelijke gewoon verminderd wordt. Dus ja, ze zijn niet onbekend met grote boerderijen. Wat doen ze nog meer? Nou, ik zag iets dat ze nieuwjaarskoeken gingen bakken. Ik zag iets een keer langskomen van stip maken. Ik weet niet allemaal. Dus ze proberen van alles te doen met die Oekraïners. Dus allerlei, dagbestedingen. Wat ook gebeurt bijvoorbeeld is dat als er iemand jarig is, krijgen ze een taart. Een van de dames, Janneke, die maakt dan een taart. En die krijgt dan een taart. Ja, dat wordt erg gewaardeerd. Dat even iets kort over de dagbesteding. De kerkgang. Nou, u hebt het denk ik al een aantal keren gezien dat er mensen in de kerk zaten. Nou, daar verstaan ze natuurlijk heel weinig van, of eigenlijk niks van. En ze gaan zondagmiddag is er altijd een internationale dienst voor Oekraïners in kampen. En daar gaan wij, daar gaan de Oekraïners heen. En ik meen dat Herman die regelt het vervoer. Ik zag Herman net ook zitten, maar als ze dus daar gaan ze iedere zondagmiddag heen. Hoe het verder gaat en zo, hier met de kerkdienst dat zijn we aan het over nadenken. Maar zoals nu laat, gaan ze eerst gewoon op zondagmiddag naar kampen toe. Naar de Bezuinkerk. Onderwijs. Dat is echt wel even een dingetje. Want je ziet, die Oekraïners komen hier in één keer. En je ziet dat alle dorpen, alle gemeentes, die doen allemaal, laat ik maar zeggen, die doen allemaal wat. Nunspeet was heel snel. De gemeente Zwarte Waardland was ook heel snel. Die had het onderwijs, Genemuiden had het allemaal opgezet. En hier was het allemaal, de gemeente die wist het nog niet goed. En de scholen zitten ook van, wat moeten we? Op een gegeven moment heeft de gemeente gezegd, even kijken, welke school heeft lokalen vrij? Nou, dat was de Willem de Zwijger school, er zijn twee lokalen vrij. Daar moeten de Oekraïners les krijgen. Oh, maar ja, als Nederlandse leerkrachten lesgeven aan Oekraïnse kinderen, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, want Oekraïns of Russisch, dat is, niet, dat denk ik van één leerkracht die op de scholen werken, niet weggelegd. Nu is het zo dat de OBS, die hebben dus heel veel ervaring met lesgeven aan asielzoekers. Maar goed, we hebben ook gezegd als werkgroep ter hulp, het zou mooi zijn dat wij dat onderwijs ook toch een beetje zelf in de hand kunnen hebben. Het is op de Willem de Zwijger school. Het gaat niet uit van de Willem de Zwijger school, dat is wel heel belangrijk. De gemeente heeft gezegd, daar zijn twee lokalen vrij, die mag je gebruiken. En de bedoeling is dat vanaf volgende week tot aan de meivakantie informeel lesgegeven gaat worden. En dat betekent dat je dus leerkrachten moet hebben. En nu hebben we in Staphorst één leerkracht. Nu, die is hier. Nou goed, komende zaterdag komt er eentje hier kijken. Dirk heeft haar naam al genoemd, Anna. En nou, die proberen we over te halen, ook om in Staphorst te komen. Want dan hebben we twee Oekraïense leerkrachten. En we hebben een aantal Nederlandse leerkrachten die uit Staphorst bereid zijn geweest om te zeggen, wij willen daarbij helpen. En dat je dus op die manier iets aan informeel les kan geven. Want het is ook zo dat de Oekraïners, de leerkrachten daar, die geven nog steeds online les aan hun eigen kinderen. De regering heeft gezegd in Oekraïne, waar jullie ook zitten, jullie hebben in de coronatijd ervaring gekregen met online lesgeven, blijf dat doen. Zoals een school in Zoetermeer, bijvoorbeeld hier in Staphorst zit een leerkracht, die is maandag hier aangekomen, dinsdag was ze al bezig met lesgeven. Online, met kinderen uit haar eigen klas, die in Duitsland zitten, in Slowakije zitten, in Nederland zitten, door heel Europa. Er wordt gewoon lesgegeven. Heeft gewoon een personeelsvergadering, gewoon via Teams of wat dan ook. Volg ze gewoon. Ja, dus dat gaat gewoon door. Dus het Oekraïense gedeelte lesgeven programma moet doorgaan. Want als ze dat niet door blijven doen, dan gaan ze een niveau lager. En dat willen ze niet. Dus daarom, dat gaat door. En dat, maar goed, als ze hier zijn ingeschreven, vallen ze ook onder de Nederlandse wetgeving en ook onder de leerplichtwet. En dat betekent dat ze ook gewoon Nederlands onderwijs moeten volgen. En daar zijn we aan het over nadenken, dat is alleen over het basisonderwijs. Nou, dan hebben we het nu op dit moment ongeveer over 15, 16 leerlingen. Voortgezet onderwijs, precies hetzelfde. Pieter Zand Kampen heeft inmiddels 30 Oekraïners op school lopen. IJsselmuiden 15. En nu ligt de verzoek bij Staphorst of daar vanaf volgende week daar ook lesgegeven kan worden aan ongeveer 15 Oekraïners die hier zitten. Zij zit daar helemaal met de uitdaging, want ja, zij hebben geen leerkracht. Van hoe moet dat? Engels, denken, oh, daar kunnen ze wel heel veel mee, maar ja, dat valt ook tegen. Dus het onderwijs is volop in beweging. Bijvoorbeeld Zwarte Waterland had onderwijs heel erg helemaal opgezet. En vorige week hebben ze besloten, we gaan het toch weer minderen, want de Oekraïners zelf vinden het niet zo prettig op deze manier. Maar ja, op een gegeven moment, je ziet dat er ook in het onderwijs een enorme zoektocht is. En ook de gemeentes, die proberen allemaal het wiel zelf een beetje uit te vinden. Dus dat is, nou ja, het gaat lopen, maar het kost even tijd. Goed, werk. Nou ja, daar zijn we dus, dat begint nu ook een beetje te lopen. Want nou, nu zijn sommigen zijn al een aantal weken hier. Er zijn, meen ik, nu 2 mensen die nu werk hebben, als ik het goed heb. Hè? En ja, dus als, nou, als er dus, hè, als hier bedrijven zijn, eigenaar van bedrijven zeggen, ja, ik kan wel wat mensen gebruiken of wat dan ook. Ik zou zeggen, neem contact op, kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn. Ook dat loopt. En dat is ook gewoon, wat Hanneke ook zegt, het is echt een zoektocht. Je moet echt wel een beetje dat westerse denken een beetje los gaan laten. Want je kunt inderdaad denken, ik ga die mensen ophalen. En aan het eind van de rit is het totaal wat anders. En dat geldt ook voor huisvesten, voor de mensen die komen. Dat geldt ook voor, nou ja, voor, nou, we kunnen zeggen, we gaan het onderwijs helemaal zo invullen. Maar ja, dan blijkt na een paar weken, het moet toch anders. Dus als jullie nou iets weten, dan horen we het ook graag als het gaat om werk. Goed. Dan mag ik het woord nu geven aan Albert.
Ja, ik neem het gedeelte van Jan van Elp even over, want die gaat over de vrijwilligers. Die is niet aanwezig, dus vandaar. Is er wel?
Ja, is alweer.
Oh, hij kruipt weg, hè? Jan zal wat later komen. Doe jij het, doe ik het, Jan?
Ik heb niks voorbereid.
Je hebt niks voorbereid. Nou, ik ook niet. Dan zijn we gelijk. We hebben ook een oproep gedaan om vrijwilligers. Ja, dat is in de brede zin des woords. Vrijwilligers die zijn bijvoorbeeld ook bij kleinjuniors bezig geweest om de huisvesting voor de gemeente te helpen in te richten. Er waren een heleboel tegelijk waren daar bezig. Dat was een hele klus. Dat was dankbaar werk. We zijn bezig met vrijwilligers om woonruimtes in te richten. Je moet bijvoorbeeld een Stapelse Spiende. Die komt niet, maar die gaat. Er huis uit, want er moest plek voor komen. En die hebben we even verhuisd. En aan de andere kant ga je er met meubels weer in. Je gaat met bedden erin. En dat is ook altijd een hele groep die daar aanwezig is. Soms moet er nog van alles aan gebeuren. We hebben een huis waar een nieuw plafondetje in gemaakt is. Waar wat vloerbedekking gelegd is. Waar wat behangetje, wat gestoust is. Dat hoort er ook allemaal bij. Daar hebben we dus ook vrijwilligers voor nodig. Ja, voor de boodschappen doen. De eerste boodschappen worden voor die mensen gezorgd. Dat wordt even door vrijwilligers gedaan. En dagbesteding. Ja, dat zie je wel. Je hebt net de foto's gezien. Daar zijn ook heel veel mensen voor nodig. Ja, hoe roepen we die mensen? Nee, hoe kunnen zich die mensen aanmelden? Velen van jullie hebben zich al aangemeld. Meld je gewoon aan via de site. Dan zetten we jullie op de lijst. En dan zetten jullie ook bij in de appgroep. We hebben een grote appgroep. Er zitten op dit moment denk ik 120 personen in. En zodra we dus wat nodig hebben, dan is het 1 oproep binnen de appgroep. Ik ben vanmiddag even 3 vrouwen nodig om even een huis schoon te maken. Of ik ben nu even 1 mannetje nodig die even een wasmachine naar dat huis kan brengen. Er wordt gewoon even een oproep gedaan. Reageer daar gewoon op. Als je zegt van ik heb wel even tijd, reageer erop. Meestal wordt het in een persoonlijk bericht gevraagd dat je even kunt reageren. Anders moet je de lijst bij langs gelopen, want nou, die heeft er wat gedaan, die heeft er wat gedaan, nou, nu is die aan de beurt. We proberen daar rekening mee te houden dat iedereen zoveel mogelijk aan de beurt komt. Maar ja, het valt niet altijd mee om dat precies gelijk te verdelen. We hebben meer mensen die zeggen van ik wil graag wat doen, dan mensen zeggen van moet ik alweer wat doen. Ja, dat over de vrijwilligers, dat blijft gewoon doorgaan. Het kan ook tijden zijn dat je heel weinig mensen nodig bent en een ander moment ben je er weer meer nodig. Dus ja, dat is gewoon afhankelijk van wat er allemaal gebeuren moet. Maar ja, kom je niet aan de beurt of duurt het wat lang? Ja, we kunnen niet iedereen precies te willen zijn. Het is een heel dynamisch gebeuren, soms een chaos. En ik hoop ook op u alle begrip dat we niet alles precies in banen kunnen leiden, zodat iedereen er precies naar de zin heeft in die zin. Maar zit je ergens mee, zeg het ons. Gaat het goed, vertel het een ander. gaat het niet goed, zit je ergens mee, vertel alsjeblieft aan ons. Er gaan soms verhalen door het dorp dat er dingen verteld worden wat helemaal niet waar is. Een voorbeeld, afgelopen week ging er rond, we stoppen met de busjes, we gaan geen vluchtelingen meer halen. Ja, onzin, onzin. Het was even van, hoe gaan we het volgende week doen? Maar dan krijg je die verhalen. En dan van de andere kant, bij hetzelfde moment bij je bedrijven aan benaderen als ze een busje wilden sponsoren. Ja, dat komt niet over. Dus heb je vragen, bedenk het niet zelf, trek desnoods bij ons aan de bel. Liefst niet midden in de nacht, maar als je overdag een vraag hebt, je kunt ze stellen. Ja, dat was wat dat betreft wat de vrijwilligers betreft. Jan, moet ik nog aanvulling doen? Nee? Ja?
Nee, goed.
Oké. Okay. Goed, dan is het nu altijd voor pauze. Ik herhaal nog even voor de vragen. Degenen die de stuip meeluisteren, kunt uw vraag insturen per mail naar info@werkgroepterhulpen.nl. Werkgroep ter hulp is één woord aan elkaar. info@werkgroepterhulpen.nl. Of via telefoonnummer 06-22-73-8980. Nogmaals, 06-22-73-8980. Daar krijgt u ongeveer een 10 minuten de tijd voor. En in die tijd gaan wij even pauzeren. En dan de vragen daarna behandelen. Dus blijft u aan de kerktelefoon of blijft u aan internet luisteren. We komen zo bij u terug. Wat betreft het drinken, achter in de... Oh, dat ga ik Klaas zelf in vertellen.
Ja, we hebben hier, Johan heeft jullie lekker gemaakt met koffie, maar dat is, ja, helaas is de koffie op, die heb je al gehad. Dus er staat een glaasje vis al ingeschonken. En ja, wat mij betreft houdt de pauze even zo kort mogelijk. Er moet vanavond na afloop, of eigenlijk ja, vrij snel al, de zaal de hemel ontruimd worden. Morgen is hier een huwelijksceremonie in deze zaal. Dus dan moet hij er binnen korte tijd heel anders uitzien. Dus vandaar even snel. Drinken staat ingezonken. Als je achter via de ene deur eruit loopt, via de andere deur met drinken weer terug in de zaal, gelijk de stoel binnennemen, dan kunnen we de pauze denk ik heel kort houden. Dank u wel. Ik denk dat iedereen inmiddels een glas drinken heeft. Dus ik zou willen vragen om iedereen de plek weer te willen innemen, zodat we verder kunnen gaan met de avond. En ik leg vast even de vraag neer. Straks moeten alle stoelen opgestapeld worden. Er zijn vast wel enkele personen die daarmee willen helpen. Als per rij, een stapel voor elke rij even gemaakt kan worden, alle stoelen even opstapelen, dat scheelt straks heel veel in het werk.
Beste mensen, wilt u plaats weer innemen? Dan gaan we gauw weer verder. We vragen of de stuurgroepleden hier komen staan. Als er dan vragen zijn, dan kan ik ze even uitdelen. Willen de heren chauffeurs in de hal, de mensen in de hal ook gaan zitten? Dan worden we straks de zaal uitgejaagd en dat moet natuurlijk niet. Gert Kooijke. Je bent er lang niet uitgepraat, maar misschien kun je straks even verder gaan. Als we straks na afloop is er voldoende gelegenheid om elkaar nog beneden te ontmoeten. Dan kun je nog gerust even je gesprek doorzetten. Maar wil je nu graag verder. Ik kreeg één vraag binnen via de mail. Zijn de meeste vluchtelingen christelijk of zijn ze over het algemeen gelovig? Nou, beide vragen zijn ongeveer hetzelfde. We hebben de indruk dat er toch wel heel veel christenen in Oekraïne zijn. En ook echt wel van, ja, als je de preek van dominee Vinokratschuk hoort, hoe hij toch ook begint met de zondeval en hoe hij toch ook heen wijst naar Christus. De drie stukken die nodig zijn, de twee wegen. Daar zitten toch ook heel veel mensen die eigenlijk, ja, wat is onze richting? Maar toch in die zin wel echt gelovig zijn, orthodox. Wie heeft het beste idee hoe het in Oekraïne over het algemeen is? Johan, jij?
Het zijn natuurlijk, ja, dominee Vinokratschuk is natuurlijk baptist. Nou, als ik de familie Ploeg zo ook nou ja, al een aantal jaren ken en Katja, als ik zie dan hoe zij daar ook, nou ja, ook mee met geloofszaken bezig zijn. Dan zie je dus, dat vind ik, nou, daar kunnen wij als christenen denk ik echt wel een voorbeeld aan nemen. Wat ze, hoe ze leven, hoe ze, wat ze uitstralen. Nou ja, kijk, wel in dingen, bijvoorbeeld kledingvoorschriften, laat ik dat gewoon eerlijk zeggen. Kijk, als je kijkt naar, zijn christen, maar ja, ze kijken echt niet of ze nou een broek of een rok aan hebben. Laat ik dat gewoon eerlijk zeggen. Dat is bij hun not done, dat is geen discussiepunt. Dat, kijk, dat is duidelijk ook met cultuur te maken. Van zoals we, nou ja, in onze traditie en in traditie daar. Dus, maar over het algemeen heb je daar best wel veel christenen. Bijvoorbeeld in Nunspeet, aan de Griffemeer gemeente. Daar zit een, is ook een predikant aan verbonden, uit Zoetermeer. Maar dat is, ja, dat is eigenlijk ook in dezelfde lijn als dominee Vinokratschuk. Maar die hebben daar echt een gemeente. Daar, met die gemeente in Nunspeet zijn ze echt verbonden. Dus ja, er zijn best veel christenen. Ook trouwens ook heel veel Joden. Wonen in Oekraïne.
Nog even een korte. Ik had dus terug een gesprek met Anna, die is al een paar keer genoemd. En wat ik wel heel opmerkelijk vond, dat ging even over het drinken en roken. En ze was werkelijk verbaasd dat wij hier alcohol drinken. En ze vond het gewoon erg dat wij roken. Vond ik zelf ook best beschamend. En ja, ze had gewoon gelijk. Maar daar zijn ze dus heel strikt in. En daar zijn wij dus weer, ja, ruimer in, zeg maar. Dus dat is ook weer een verschil qua opvatting.
En wat wij wel merken en ook wel zien, er is wel een honger naar het woord. Als je bijbels uitreikt, ze willen graag een bijbel hebben. In het Russisch of in het Oekraïens. Kinderbijbels proberen we zoveel mogelijk. Morgen komen de kinderbijbels binnen van Aart van Dam, geloof ik. Ja, die zijn besteld. Dus we proberen echt ook op laag niveau te doen. We hadden zelf die mevrouw in huis die bij ons geslapen heeft. Was niet echt geloven opgevoed. Wel een Engelse Bijbel, die wilde ze graag hebben. En ze las aan tafel ons voor uit de Engelse Bijbel. En dan hoop je toch zo dat de heren dat... Het ging over het hoge priesterlijk gebed. Was net aan de beurt. Ja, dan hoop je dat ze de Bijbel... Die heeft ze meegenomen dat ze daar ook de zoektocht in mag vinden. Om bij hem uit te komen. Maar je vindt veel mensen wat mij opvalt dat er een vertrouwen is. Dat hoort vanuit die schuilkelders, dat het een vertrouwen is dat er eentje boven staat. En dat ze in die zin ja, ook volgend zijn. Een vraag uit de zaal. Je hoeft niet allemaal tegelijk, maar één voor één mag gerust. Of de Oekraïners ook afvalscheiding kennen. Ja. Ze gooien misschien met de linkerhand het blikje in de ene container en met de rechterhand de luier in dezelfde container. Ik denk niet dat ze dat echt kennen. We kunnen ze dat natuurlijk wel wijzen. Dat we hebben met pictogrammen wel op de verschillende containers misschien. Maar ik denk dat het wel even duurt voordat ze dat echt onder de knie hebben. Nou, ervaringsdeskundigen gezegd dat ze het heel goed kunnen en ook heel goed te leren is. Hebt u waarschijnlijk andere mensen in huis als bij de familie? Ja,
maar
ja, precies. Op te voeden zijn we allemaal een klein beetje, denk ik. Maar heb geduld. Volgende vraag. Ja, de vraag is of de hulptransporten wel echt op de plek terechtkomen waar ze horen. Er gingen ook wel verhalen dat de loodsen bomvol zaten, dat echt niet alles op de plek kwam. Dat gebeurt inderdaad. Maar wij willen echt die routes gaan pakken. En daar is Gert nu ook volop mee bezig. Om die routes te gaan pakken, dat er echt op de plek komt. En hij kan er alles over vertellen. Dus Gert.
De bereidwilligheid van de mensen zelf in Oekraïne. En als, dan neem ik ook vooral zeg maar, de familie Vinogradsky als uitgangspunt. Omdat we daar ook nauw contact mee hebben. Die gaan echt tot het uiterste om de spullen daar op de plek te brengen. Je hebt natuurlijk, wat ik al zei, de groep in Ternopil vanuit jeugd met een opdracht. Daar wordt dus van internationaal, ik heb ook de tweede groep busjes die er is geweest, die hebben daar ook gelost. Op een plaats waar ook Finnen waren daar aanwezig. En nou, er was ook gevraagd van, ja, hoe kom je hier? Ik moet hier zijn. Goddelijke opdracht, ik moet hier zijn. En op die manier gaan ze zo'n Ternopil, maken ze dus pakketten en die gaan dus gewoon ook door die linies. Met gevaar voor eigen leven zorgen ze dat ze op die plek te komen. En we kunnen het natuurlijk niet alles controleren. Het is een ontzettend groot land en er gebeurt heel veel. Ook dingen die niet goed gaan. Maar we proberen daar juist aan betrouwbare lijnen ook op te zetten. Met de familie Vinogradsky en ook het netwerk wat die in de kerkelijke gemeenschap hebben. Dat is ook goed om toe te voegen. Want Cordy zei ook dat juist de kerkelijke gemeenschap een hele trouwe achterban hebben. En vanuit dat uitgangspunt ook de distributie verder, verzorging in hun wijken of de contacten die daar zijn. Dus je merkt gewoon wel dat als je daar een kerkelijke verbinding ook in hebt, dat dat een veel betrouwbare lijn ook is, dan dat je bij wijze van spreken een zakelijke of een, ja, een ambtelijke lijn erin hebt. En als je dan hoort zeg maar, de bereidwilligheid, hoe ze zichzelf totaal opofferen en geven voor de zaken en de broeders en zusters en waar ze ook zijn, om gewoon door de linies in Mariupol te komen, in die schuilkelders waar dus ook niks is. En dan toch daar dat eten te krijgen en ook het woord daar te brengen. Want ook ter illustratie ook een broer van die zwager van Cor Ploeg, die dus in Charkov zit. Die heeft in de annexatie met de Krim, heeft hij toen ook, was hij door actief op dezelfde wijze. En die had in de ene hand een geweer om mee te vechten. Want die was militair en die had daar ook toegang. En die heeft toen als een van de eerste daar ook voor gezorgd dat hij ook als militair het evangelie kon brengen. Een soort van, hoe noem je dat? Ik ben niet bekend met het leger, maar in ieder geval een veldpredikant, een legerpredikant. Dus in de ene hand had hij het geweer en in de andere had hij een Bijbel. En zo heeft hij al meestrijden met de Oekraïners toen destijds met de annexatie in de Krim. Het evangelie, het woord daar bij die mensen gebracht. Maar hij kon er psychisch niet over. En hij is helaas twee of drie jaar geleden is hij overleden. En Cor die zei ook van ja, waarschijnlijk gewoon door de psychische druk en alles. En de extreme omstandigheden waarin ze dat hebben gedaan, geven ze zichzelf echt volkomen voor die zaak. En als wij dan op die manier ook de transporten aanbieden op die plaatsen, in samenwerking met die kerkelijke gemeenschappen die overlangs zitten, dan heb ik er echt alle vertrouwen in dat ze vanuit dat perspectief en dat vertrekpunt ook dat werk doen en die verdere distributie verzorgen dat alles op de plek komt waar het hoort te komen.
Ja, bij deze mensen voel je ook echt de afhankelijkheid van de Heren. Ik denk dat ze elke dag bidden, Heren, maak mij uw wegen. Volgende vraag. Als er eens schaap over de naam is. Ja, er is hier de vraag of er ook nog lijnen zijn met de jeugd voor met de missie. Youth for with the mission is dat geloof ik. Volgens mij wel. Gert?
Ja, zoals ik zo straks ook afgaf, we hebben dus twee lijnen. Zowel de vrachtauto. En daar zoeken wij echt de verbinding met Charkov, vier familie Vinogradsky en ook verdere netwerken daarin, kerkelijk gerelateerd. Maar de busjes, dat is één op één. Gaat dan met jeugd naar een opdracht naar Ternopil toe. Want dat is eigenlijk ook de eerste verbinding geweest vanuit Elburg. Om daar juist, ja, we wisten eerst niet precies zeg maar, wat het was, hoe het vorm had. Door de ervaring die we nu ook hebben, is dat ook een hele mooie lijn. En dus alle busjes die wij nu met goederen daar naar die grensstreek toebrengen, worden in Premsiel hebben ze vandaag gelost. En dan wordt vervolgens door de jongens van jeugd met opdracht daar opgehaald en brengen ze een Ternopil. En volgende week, het is allemaal nog onder voorbehoud, maar dat hopen we zelf ook, misschien naar Ternopil toe te gaan om daar ook te zien en te ervaren van hoe gaat dat. Want het is, het vervelende is, het is allemaal nog in ontwikkeling. Maar het is wel veilig daar, er is geen militaire activiteit, maar toch om dat stukje ervaring, een soort van werkbezoek, zo kun je het zien, om toch ook meer mee te krijgen van wat gebeurt daar. Maar op die manier zijn we de busjes, doen we echt jeugd een opdracht. Daan Ternopil en de vrachtouders meer het andere netwerk.
Ja, dat is mooi om te vertellen. We zijn er vorige week geweest en zijn we inderdaad in Resnov hebben gelost in een heel klein schuurtje. Dat stampende vol toen we weggingen. En dat waren dus mensen van jeugd met een opdracht. En zeker Rebecca, die was erbij, die is een keer in Epe geweest. Daar zit zo'n centrum, daar zit dominee Van Marlen, die kende ze ook wel. En die kende dat heel goed. Dus daar hebben we één op één contact mee gehad. En die brachten dat dezelfde middag ook door het land in Oekraïne. Volgende vraag. Je hebt nu nog de gelegenheid, ja? Ja, de vraag is of de regering van Oekraïne ook probeert de mensen zoveel mogelijk in eigen land te houden. Wie heeft daar zicht op? Als ik zelf zo denk, dan dat ze wel proberen om de mensen zoveel mogelijk weg te laten gaan. Ook dat de corridors zijn ingericht, dat de mensen toch echt weg kunnen vluchten. Ja, in Mariupol bijvoorbeeld, dus dit is echt een ratten in de val, kunnen ze geen kant op. Maar volgens mij staat de regering erachter dat mensen zo gauw mogelijk veilig gesteld worden. Is het niet, Johan?
Ja, alleen de mannen vanaf 18 tot 60 jaar, die moeten blijven. Bijvoorbeeld, maar als je een gezin bent en je hebt 3 kinderen of meer, dan mag de man mee. Een voorbeeld, ja, beneden de 18, jonge kinderen. Dus een zwager van Cor, die wilde in Nederland komen. Want die wilde zo'n busje hebben, een soort ziekenauto, ambulance, die naar het front kan. Die is dus vorige week hier gekomen. Dat is, in zijn dagelijks werk is hij directeur van de school in Zoetermeer. Over de gebouwen gaat hij. Die is met zijn vrouw en kinderen de grens overgegaan, want dan mocht hij de grens over. Toen zijn de vrouw en kinderen weer teruggegaan naar Oekraïne. Is hij hierheen gekomen, daar was even wat doen, maar die is bij Cor geweest. Die heb ik zaterdagavond gesproken. Konden gelijk even wat uitwisselen doen over hoe het onderwijs daar ging en hoe die kinderen daar les krijgen. Allemaal via Google Class. Prachtig hoe dat online les, hoe dat allemaal gaat. Maar hij is dus maandag is hij naar zijn andere zus gaan, Hendrik in Ambacht. Daar heeft hij zo'n bus gehaald. Volgestopt met eten, medicijnen. En die is nu weer teruggegaan en gaat naar Oekraïne toe. En Cor had gisteren nog geen contact met hem gehad. Dus die is nog onderweg. Dus mannen mogen weg als ze jonge kinderen hebben. Maar andere mannen, 18 tot 60, die moeten daar blijven. Tenzij ze een handicap hebben of wat dan ook.
Ja, nog even ter aanvulling. Deze man heet de Pavel. De oudste kind van hem, de oudste dochter, die is 17, die op september 18 te worden. Maar dan is van hem ook klaar. Dan moet hij daar blijven. Dus we kunnen aangaan, dat ligt heel dichtbij. Andere vraag. Als er op dit moment niet meer vragen zijn, dan wil ik al een hartelijk danken voor uw aandacht. Bedankt voor uw komst. Vooral ook bedankt voor het meeleven, want wij zien niet alles, maar wij voelen heel veel. En we mogen toch ook merken dat we ten eerste door de Heer op deze weg de krachten mogen ontvangen. Er gebeuren echt wonderlijke dingen. Laten we niet eindigen in het wonder, maar laten we eindigen in Hem die het wonder geeft. Maar vooral ook, ja, waar je net ook van Gert hoort, dat mensen met gevaar voor eigen leven daar voedsel brengen in schuilkelders, dwars door vijandelijke linies heen. Mensen die echt in levensgevaar zijn om anderen toch te helpen. Mensen die daar in levensgevaar zijn. Nou, ik noem een voorbeeld van Butsja, maar vreselijke dingen die daar gebeuren. Wij kunnen niet boven Poetin gaan staan. Wij moeten verantwoording afleggen wat wij gedaan heeft. Poetin zal verantwoording moeten afleggen wat hij gedaan heeft. Maar laten wij ook voor hem bidden, dat de Heer hem in het hart grijpt. Ook van Manasse in de gevangenis was er nog een weg terug. En dat dit vreselijke geweld op mag houden, dat de Heer erboven staat. En weer vrede zal schenken, maar bovenal vrede in het hart. Dus bid voor ons werk, voor uzelf, voor uw naaste, voor onze kring, maar ook bovenal voor de mensen in nood, ver weg of dichtbij, in de huisgezinnen hier op Stapels. We hebben op dit moment, dacht ik, rond de 60 hebben geplaatst. En we zijn nog met woningen bezig, dus we hopen er in de komende weken nog meer te kunnen plaatsen. En er komen natuurlijk een 40, 50 mensen ook in de units van de gemeente te wonen. Moeten we ook niet vergeten, als we die bij het onderwijs kunnen betrekken, doen we dat uiteraard ook. Ja, proberen ze warm op te vangen. Zeggen altijd, laat zien dat je een christen bent en doe het desnoods met woorden. Dus ook daarin allemaal veel sterkte, God zegen in dit bijzondere werk voor ons allemaal. En we voelen gewoon die eendracht met elkaar. Ik had vanmiddag nog een man aan de telefoon, die kwam hier niet vandaan. Hij zei van, dat is teken en staphorst. Nou, dat krijgen we van de Heer. Eén ding nog, die vrouw die we meegenomen hebben, die kreeg, mijn vrouw zit erbij, dus ze mag het weten. Ik kreeg er een knuffel van en zei, you are a hero, je bent een held. Ik zei, nee, wij zijn geen held, de Heer zorgt voor ons. Nou, daar was ze gelukkig met me eens. Maar zo die warmte, ja, daar krijg ik kippenvel van. Dan wil ik nu vragen aan Peter de Notter om de avond met ons te besluiten. En zoals gezegd, er is beneden straks nog wel tijd om elkaar nog even te ontmoeten. Als er nog vragen zijn, we hopen daar ook wel naartoe te gaan. Als er even mensen willen helpen met de stoelen opruimen, dat ontlast Kisterman ook weer. En dan zeg ik voor nu, wel thuis, God zegen en in het bijzonder dat we hier in een warme huis weer terug mogen komen. Hè?
Ja, dan hopen we nog te eindigen. En we wilden eerst eigenlijk zingen nog twee versen uit Psalm 74. En er werd nog gevraagd of we aansluitend nog even Psalm 81 vers 12 willen zingen. Die staat niet op bord, maar dat moet geen probleem zijn. Zullen we eindigen met het gebed. Heren, we naderen tot u in het gebed. Wilt u ons heiligheid geven om uw naam te eren. We mogen u danken dat u ons bewaard en gespaard hebt tot hiertoe. We mochten hier bij elkaar zijn. We mochten zien wat er allemaal gebeurt in Oekraïne, waar oorlog is. En wat een leed dat het met zich meebrengt. We mochten ook zien hoe we daar enigszins die mensen kunnen helpen. Maar dan moeten we ook erkennen, de kracht komt bij u vandaan die u ons wil geven om hun te helpen. Maar u geeft toch ook zelf in uw woord aan dat we u lief moeten hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat we dan begaan mogen zijn met de nood van die mensen, maar dat we ook de nood mogen denken van onszelf. Totdat we vrede gevonden hebben bij u. Heer, wilt u met ons zijn bij alle werkzaamheden die nog voor ons liggen. In elke situatie, mensen die vluchtelingen opgevangen hebben. Mensen die bezig zijn om ze op te kunnen vangen, op te halen. Wees met die mensen die nog onderweg zijn. Wilt u ook hun hier weer veilig thuis brengen met de vluchtelingen. Gedenk ons zo bij alles wat we doen. En dat we het mogen doen, uiteindelijk tot eer van u. En dan vragen we ook, voor die mensen in Oekraïne wilt u ze gedenken. Maar ook voor de mensen in Rusland. En zoals dominee Vinokratsky ons voorhield, ook voor Poetin moeten we bidden dat u hem nog zou willen bekeren. En dat hij mag inzien om zijn troepen terug te trekken. En dat er uiteindelijk weer een vrij Oekraïne mag zijn. Maar in dit alles moeten we ook erkennen. U wil geschieden en niet dat van ons. Wilt u ons dat steeds nog weer opnieuw leren? Zo hebben we u veel te vragen. Al hebben we het niet verdiend, wilt u het schenken. Alleen uit genade om Jezus wil. Wilt u met ons naar huis gaan. Ons veilig thuis brengen waar we verwacht worden. Geef nog het verre van deze week wat we nodig hebben. Dat alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Bedankt voor uw komst en het meeluisteren. Ieder wel thuis en wel trusten.